Goedenavond iedereen, welkom op de gemeenteraad van 26 juni. We starten in de openbare zitting met punt 1, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Iedereen akkoord? Oké. Dan gaan we over naar het volgende punt, punt 2. De jaarrekening van 2022 zal dus terug uit 3 punten bestaan. We stellen dus voor dat de toelichting dan ook samen zal behandeld worden. Dus punt 2, financiën, jaarrekening 2022, vaststelling, gedeelte, gemeente. Daarvoor geef ik eerst het woord aan Schepen Bouters voor een korte toelichting.
Dank u wel, voorzitter. Jullie hebben allemaal de jaarrekening doorgestuurd gekregen, maar ik ga misschien de belangrijkste punten toch eens overlopen. Het budgetair resultaat van 2022, dat hebben jullie waarschijnlijk wel gezien, dat dat negatief was. Dat was iets meer dan €370.000 in min. Wat ervoor zorgt dat het gecumuleerd resultaat van eind 21 naar 22 daalt van 6,3 miljoen naar ongeveer 5,9 miljoen. Dat betreft dus die 5,9 miljoen ongeveer het bedrag aan spaarrekening en beleggingen van onze gemeente. Dat negatief budgetair resultaat komt er voornamelijk omdat er in 2022 meer investeringen waren dan dat er inkomsten waren. Een 500.000 investeringsuitgaven en een inkomsten van net geen 130.000, waardoor natuurlijk de reserves van de gemeente gaan zakken. Het is natuurlijk ook belangrijk om naar de, wat men noemt dan de autofinancieringsmarge te gaan kijken. Dat geeft namelijk aan hoeveel dat wij over hebben op onze dagelijkse werking, dus onze reguliere inkomsten en daartegenover onze reguliere uitgaven. In 2022 was dat dus nog een €123.000, waar dat vorig jaar nog €277.000 was en in 2020 bedroeg dat nog een kleine €470.000. We sparen dus elk jaar minder en minder op, waardoor die aangroei minder groot wordt. Wat natuurlijk ook de buffer wat verkleint om tegenslagen op te vangen. Maar we hebben nog die €120.000 autofinancieringsmarge, die overigens op Vlaams niveau gereguleerd altijd positief moet zijn op het einde van een meerjarenplanning. Maar dat is dus nog positief, maar we hebben wel die extra uitgaven en investeringen. De voornaamste daarvan waren onder andere de dakisolatie, de zonnepanelen aan Jeugdclub Arcadia, diverse wegenwerken die in 2022 werden uitgevoerd en of gefactureerd. Onder andere de Ketse, Kempeland, Kullaarsweg en dan de werken Fonteinstraat, Kromstraat, Vrijsbeek al voor een deel. De centrale verwarming van het gemeentehuis en ook nieuw meubilair voor de kinderopvang aan de, wat men dan de jonge school noemt. Wat zijn de redenen voor de stijgende uitgaven naar exploitatie toe? Want we zagen echt wel een aanzienlijke stijging in exploitatieuitgaven in 2022. Dat is voornamelijk de stijging van de lonen. Tweeledig, enerzijds de indexaties. Ik denk dat we daar allemaal wel ondertussen mee vertrouwd zijn dat dat in 2021 en 2022 dat er diverse indexaties zijn geweest. Dat wordt ook op gemeentelijk vlak uiteraard doorgevoerd. Maar anderzijds is er ook in 2022 die bijkomende, het bijkomend loon gekomen voor onze fulltime omgevingsambtenaar. Dus ook dat is iets wat daar zeker in meespeelt. Ook de elektriciteitskost is van een €25.000 twee jaar terug in 2020 gestegen naar een €46.000 in 2022. Dus zeer aanzienlijk. Een stijging van meer dan €20.000, ondanks dat we al onze openbare verlichting hebben verlet. Maar dat is quasi één op één te linken aan de economische groei die er is geweest na corona en dan de inval in Oekraïne, die de gasprijs en dus ook de elektriciteitsprijs niet alleen particulier, maar ook voor de gemeente enorm heeft opgedreven. En dat zorgt er natuurlijk ook voor, loonkosten, elektriciteitskosten, zaken waar wij mee geconfronteerd worden. Daar wordt uiteraard ook politiezone en andere zaken waar wij mee samenwerken, politiezone, brandweer bijvoorbeeld, dan stijgt natuurlijk ook onze bijdrage voor de politiezone, aangezien ook bij hun de loonkost stijgt, aangezien ook bij hun de elektriciteitsfactuur stijgt. Daar zien we voor de politiezone bijvoorbeeld ook een stijging op twee jaar tijd van meer dan €70.000. En dan de vierde belangrijke stijging aan exploitatie is onze IT-infrastructuur. We zijn overgeschakeld van onze server, die was 10 jaar oud. Wij hadden daar eigenlijk ook niet veel kosten meer aan, die was afgeschreven. Maar die 10 jaar oude server hebben we nu ingeruild voor een cloudwerking. In samenwerking uiteraard ook met Sevi, die dat blijft monitoren, om op die manier ook voor een betere beveiliging te zorgen voor de gegevens. Dus dat zijn de belangrijkste stijgingen op exploitatie. En dan zien we inderdaad dat onze reserves gedaald zijn van 6,3 naar 5,9 miljoen ongeveer. Op zich, wij hebben nog altijd geen lopende leningen in Horebeke, dus dat is goed nieuws, we blijven financieel gezond. Maar een puntje van aandacht voor ons dan financieel naar de toekomst toe, is wel naar rioleringswerken, dat het Aquariofonds, waar nu nog een heel groot deel van de rioleringswerken uitbetaald wordt. Dat Aquariofonds is quasi leeg, dus dat hebben wij bijna optimaal al gebruikt. De factuur voor begin 2023, dus dat zit niet meer in de jaarrekening, maar dat is om jullie een beetje idee te geven van de toekomst. Het tekort eind 2022, die factuur hebben we begin dit jaar gekregen, die bedroeg een kleine €300.000. En de voorlopig geplande investeringen tot 2028, louter met de werken die momenteel op planning staan en in uitvoering zijn, is 1,7 miljoen. Dus aangezien het Aquariofonds quasi leeg is, zal die 1,7 miljoen ook quasi integraal op het konto van de gemeente komen. Ik weet niet of er nog verdere vragen zijn.
Misschien een vraag rechtstreeks met dat Aquariofonds daar. Op pagina 60 van de bundel zien we daar ontvangen zekerheden die niet opgenomen zijn in de balans. Dat is een bedrag van €178.000. Wil dat dus zeggen dat we daar sowieso recht op hebben, maar dat dat nog niet ontvangen is en dat dat dan later toegerekend wordt aan dit boekjaar? Aan vorig boekjaar.
Ja, ik zou het moeten aanvragen bij Jurgen of Sabine, hoe dat ze het exact boekhoudkundig doen. Maar ik ga uw vraag noteren en ik ga het doorsturen. Okay. Jurgen kon er jammer genoeg vanavond niet bij zijn, maar hij heeft wel gezegd dat alle vragen die technisch zijn aan hem mochten overgemaakt worden en dat hij daar op zo kort mogelijke termijn ging per mail dan op antwoorden. Ik weet niet of dat uw vraag voor het gemak per mail aan hem gaat stellen, of ik ze noteer. Dat u misschien nog eens herhaalt, dat ik ze zeker correct genoteerd heb.
Ja. Ik veronderstel, als dat een zekerheid is dat we dat ontvangen, dan is dat een groot verschil wat betreft het resultaat. Hè. Ja, dan vermindert dat met de helft. Hè. Ja.
Ik ga vragen dat dit u zo snel mogelijk door mail kan
krijgen. Ja, Bart.
Op pagina 4 en 5 vind ik een bedrag bij Horebeke administratief toegankelijk en dan zo verder naar renovatie, herbouw Kerkplein 1, €100.000. Ik veronderstel dat dat al voorbereidingswerken zijn, bijvoorbeeld voor die raming te maken en dat soort zaken.
Ik heb de belangrijkste schema's afgedrukt. Ik heb niet elk detail afgedrukt. Het is nog aanzienlijk een bundel om op papier af te drukken. Ja. Maar als het hetgeen is wat in 2022 al geboekt is, dan gaat het inderdaad over studiekosten en zo. Want uiteraard is daar voor de rest, jullie zien het zelf, ook nog geen uitvoering geweest.
Mijn vraag, maar ik weet niet, misschien is het te technisch, maar dat ga je zelf wel kunnen oordelen waarschijnlijk. Er zijn al kosten geweest, bijvoorbeeld in 2022. We hebben vorige keer ook gezegd dat er een heel aantal kosten zijn, dat de kosten aan het verhogen zijn. Heeft daar iemand ooit al eens een totaalbedrag opgeplakt van kosten die er al zijn geweest, kosten die we vermoeden dat er gaan zijn, inclusief BTW? Want volgens mij wordt dat een zeer duur grapje.
Je bedoelt voor Kerkplein 1?
Ja.
Specifiek?
De aankoop van het huis is ook al gebeurd. Er zijn al afbraakwerken geweest, denk ik, een stukje, van die muur en die parking.
Dat is doorgerekend. Het exacte bedrag kan ik u niet zeggen. Nu, de volledige raming is op een vorige gemeenteraad goedgekeurd. Dus wat het zal kosten, inclusief alles eigenlijk, dat is dan al goedgekeurd.
Ja, maar daar zaten bijvoorbeeld, BTW zat daar niet in. Daar zaten architectenkosten en dat soort dingen. Er zaten heel veel kosten ook niet in.
Nee, maar die zijn
aankoop van thuis zat daar ook niet in.
Percentage,
de werken die al
maar inderdaad met aankoophuis. Maar ik kan wel vragen aan Sabine, want dat wordt allemaal op diezelfde post geboekt.
Ja, dat is ook daar, graag een overzichtje een keer
om daar eventueel
zien.
Een overzicht uit te trekken, ja. Wat er op vandaag al betaald is op die post. En wat er nog gebudgeteerd staat, dat is dan hetgeen dat geraamd is op vorige...
Ja, dankjewel. Mag ik gewoon verder doen, of...?
Ja, het is gewoon de livestream, dat ik niet mag.
Ah. Ah, ja.
Ja, ja, wat weet je. Ja. Ja.
Ja, en de mijne.
Uren tijd ingestoken. En jij ook?
Sorry, ik zat nog niet aan hoe zat.
We zijn toch niet gewist in de politiek, hè, Florian?
Er staat toch één iemand excelleren.
Ja, misschien. Ik weet niet in hoeverre dat je het erg vindt, Bart, om hem voor te doen, of dat je liever wacht.
Ik heb speciaal mijn lange broek aangedaan.
Ja. Doe maar. Minder dode momenten, dank u, Kathleen. Misschien wel, want de opname loopt wel, uw micro wel aanzetten.
Ja, sorry. Ga niet. Ah, toch. Ja. Mij was opgevallen, die kosten voor ICT zijn enorm hoog. Hè. Dus je hebt daar een bedrag al van 25.000. Ik veronderstel dat daar die aankoop in zit van die nieuwe zaken. Dat is in dat jaar gebeurd.
Ja.
In 2022, ja.
We zitten met de overschakeling, dus wij zaten eigenlijk... Als we vergelijken ook met andere gemeenten, zaten wij de voorbije jaren heel goedkoop. Waarom was onze IT in vergelijking vrij goedkoop? Omdat wij met een server zaten die al afbetaald was. Dat is uiteraard een kost die al wegvalt. Nu hebben we ervoor geopteerd, zoals velen denk ik ook wel doen, om naar de cloud te gaan. Maar dan werk je natuurlijk wel met licenties. Vandaag de dag is quasi alles met maandelijkse licenties, jaarlijkse licenties.
Maar bovenop die aankoop zie ik dat er nog een jaarlijks onderhoudscontract is van 27.000 euro. Hè?
Ja, dat klopt. Dat is
jaarlijks.
Dat is die monitoring die ik zei van Sevi, maar die moet er ook wel voor zorgen.
Voor
dat
de
wij
kleine
ook...
gemeente is dat enorm. Hè?
Ja, maar dat zorgt er natuurlijk ook wel voor dat we niet nooit eigenlijk met verouderd materiaal gaan zitten. Bijvoorbeeld de vorige server, dat was manueel elke week, dag. Allee, als er belangrijke zaken waren geweest, misschien iets backup. Vaker, maar anders, elke week moest dat manueel gebackupt worden. Mm. Moest dat manueel, dat kaartje, dat was Sabine, dacht ik, die dat deed meestal, die backup gaan veiligstellen. Op vandaag zitten we dan in de cloud, wat dan wel die zekerheid geeft. En Sevi zorgt voor dat onderhoud, maar dat ook voor naar updates toe, naar betere beveiliging toe.
Ja, Sevi heeft denk ik een beetje een monopolie.
Het zijn er twee. Hè. Er zijn twee spelers op de markt. Maar die twee samen natuurlijk hebben wel het gros in handen. Ja, ik heb dat ook... Want ik was ook geschrokken van het... Als je het totaalbedrag ziet, is dat inderdaad een zeer aanzienlijke bedrag. Ik heb dat ook met Jurgen doorgesproken. Jullie weten dat hij ook in een andere gemeente actief is. En dan zei hij van, zelfs in verhouding, eigenlijk is wat we nu in verhouding betalen, is in verhouding met andere gemeenten.
Toch?
Wat we vroeger betaalden, was eigenlijk goedkoop, omdat onze server was afbetaald.
Oké.
Okay. Nu zal Bart zijn vragen willen stellen.
Oké.
Okay. Uw micro misschien.
Ja, Bart.
Tuurlijk zijn die goed. Jij eraan twijfelt. Op pagina 8... heel gans onderaan staat er interne commentaar. Dus er is daar, dat spreken we over de renovatie van de Arcadia met dakisolatie en plaatsing van zonnepanelen. Mijn vraag daarbij is, ik ga ervan uit dat dat zijn effect heeft op de exploitatiekosten, namelijk dat elektriciteit- en gasrekeningen omlaag gaan. Naar wie gaat die winst? Of de mindere kosten?
De gemeente.
Betekent dat ook dat de gemeente dat gewoon in zijn zakje steekt en ergens anders daar iets mee koopt? Of betekent dat dat de verenigingen in Oorbeke een lagere prijs mogen betalen? Omdat eigenlijk de kost die dat ze genereren kleiner is.
Ik ga misschien beginnen met te zeggen, de verenigingen in Hoorbeke maken allemaal gratis gebruik van Arcadia. Dus om nu nog te gaan zeggen, we gaan korting geven, ja, als het al aan nul is, dan zouden we eigenlijk moeten geld toesteken om gebruik te maken. Dus dat gaan we misschien ook niet doen. Nee, het gebruik voor de verenigingen is sowieso al gratis. Met andere woorden, de energetische opbrengst die er gaat zijn en de financiële opbrengst die daaraan gekoppeld is, dat zal zich louter vertalen in een lagere exploitatieuitgave, hopelijk volgend jaar.
En de zonnepanelen, brengen die voldoende op of hebben die een overschot? Of is er daar geen zicht op?
Ik zou voor...
Die brengen
maar gedeeld. Ja, ik dacht het ook.
Die brengen maar gedeeld.
Ja.
Het is zoveel mogelijk geoptimaliseerd alleszins, maar het is geen volledige... verbruik dat daarmee kan gedaan worden.
Dankjewel. Pagina 25-26. Daar wordt over Gazelwest gesproken. Met een dividend van... de getallen zijn niet zo goed leesbaar. 46.700 euro. Dat is al een heel stuk lager dan... vorige jaar, omdat er een, ik weet niet van welke overheid precies, daar een plafonnering is gebeurd, als ik mij niet vergis, dat die dividenden niet meer zo hoog mochten zijn als vroeger, maar dat er daar een plafond op zit.
Dat is Vlaamse reglementering, als ik mij niet vergis.
Ja. Toch, ik vermoed, dankzij de hogere energiekosten, verdient de gemeente daar dan meer dan dat gebudgeteerd was, omdat er een plus 8.500 euro staat... Of vergis ik mij?
Die dividenden... Ik zal het ook noteren en nog eens vragen aan Jurgen, mocht het incorrect zijn dat hij zeker laat weten. Maar die dividenden, dat is op voorhand natuurlijk altijd afwachten. Dus daar wordt een geraamd bedrag, ook door Gazelwest doorgegeven, van wat er kan geschat worden dat er volgend jaar aan dividenden zal kunnen worden uitgekeerd. Maar dat fluctueert altijd.
Ja, dat versta ik. Dat is zeker zo.
En meestal zijn ze daar vrij voorzichtig in het dividend dat zij meedelen.
Ja.
Om gemeenten niet hoopvol een hoog bedrag te gaan voorschuiven, waar dat dan lager blijkt te zijn.
Die dividenden die dan misschien ook alweer wat hoger zijn dan gebudgeteerd, wordt dat ergens gerecupereerd, bijvoorbeeld via OCMW, dat mensen die hogere facturen hadden daar misschien een extra tegemoetkoming kunnen krijgen?
Dat is niet rechtstreeks één op één. Nee, dus dat wordt in het totaalbudget terug opgenomen.
Omdat een extraatje van 8.500 euro zou misschien een extraatje voor het OCMW kunnen zijn. Dat ze mensen die het moeilijk hebben gehad de afgelopen winter misschien een extra kunnen geven. Ik weet het niet.
Ja, ik zeg, dat wordt algemeen budgetair bekeken, maar niet één op één. Dat budget van de dividend van Gazelwest gaan sowieso naar OCMW bijvoorbeeld. Ja. Dat is geen één op één relatie.
Het is nog altijd een mooi bedrag, die dividend. Ik ga nog eens vragen, ik denk dat we dat al een paar keer hebben gevraagd, van, is het niet interessant om op de algemene vergadering, veronderstel ik dat dat is, van Gazelwest toch niet nog een keer te vragen om Gazelwest niet meer de duurste te maken van heel Vlaanderen, dat die distributieprijzen misschien toch wel wat naar beneden kunnen. Is dat al op de vergaderingen voorgebracht geweest? Hoe is de reactie van de andere mensen die daar dan in...
Ik zal reageren voor de vergadering die ik heb gedaan, maar de laatste heeft Bruno gedaan. Ik weet dat dat al een tijdje meegaat. Ik vermoed dat de laatste ook wel nog aan bod zal gekomen zijn, maar ik ga het woord aan Bruno geven.
Inderdaad, dat komt af en toe ter sprake. En ook daar wordt een bepaalde visie uitgestippeld, waarbij dan nu ook Gazelwest, dacht ik, niet meer in de duurste zat. Dus dat wel degelijk genormaliseerd is.
Dank je wel. Pagina 31. Heel kleine getalletjes. Ik zie daar een heel groot bedrag verschijnen op de eerste regel goederen en diensten. Van 2020 naar 2022 verhoogt dat met 50%. Dat is iets vrij algemeen. Ik heb dat ergens anders niet zo goed teruggevonden. Het is ook niet zo makkelijk om te zoeken in dit document. Is daar een bepaalde reden voor dat er die goederen en diensten... Wat is dat dan?
Misschien wat ik zeg, ik heb de belangrijkste schema's afgedrukt, maar niet het volledige. Spreken we nu exploitatieuitgaven?
Schema T2, ontvangsten en uitgaven naar economische aard.
Dus exploitatieuitgaven. Ja, goederen en diensten is een zeer algemeen... er zit daar heel veel onder. Hè. Kun je de bedragen zeggen? Want waarschijnlijk ga ik ze terugvinden ook op mijn schema van meerjarenplan en jaarrekening.
Het meerjarenplan 22, daar is dat 541.954. En in 20 was dat maar 357.000, dus dat is 50% extra. Maar ik vind nergens terug van, wat maakt dat dan 50% meer is geworden?
Ja, ik vermoed, ik heb het genoteerd, ik ga het ook bij Jurre navragen wat er exact allemaal onder zit. Maar dat is hetgeen dat ik daarnet bij de inleiding heb uitgelegd. Dat is eigenlijk die grote brok aan exploitatieuitgaven waar volgens mij ook de lonen in zitten. En die lonen, dat is een 200.000...
ergens anders, hè? Bezoldigingen is puntje 2, hè? Dus lonen, het is omdat ik inderdaad... Lonen heb je genoemd, politiezone, mm-hmm. dat zit ook onder mm-hmm. iets anders. En dan die ICT, is dat dan goederen en diensten?
Dat zal er onder andere ook in zitten, maar dat verklaart niet die 200.000. Goederen en diensten hebben veel meer omvatten dan enkel dat. Ja, het is daarom dat ik zeg, waar het allemaal... Want ik heb enkel de grootste mm-hmm. verschillen geduid, maar veel... daarom dat ik wil zeggen, goederen en diensten is zeer ruim, dus daar vallen veel kleintjes onder.
Waarschijnlijk.
Want bijvoorbeeld, IT die daaronder valt, dat is dan €26.000, maar dat maakt het geheel niet.
Nee. Oké. Je hebt daarnet al gezegd dat de politiezone inderdaad een stevige brok uit het pakket is. Ik zie tussen 2020 en 2025 daar wel een verdubbeling. Dat vond ik wel heel veel. Dat van 2020 was het 163.000 ja. en tegen 2025 gaat 311.000 zijn.
Ja, dat is inderdaad hetgeen dat nu geraamd wordt, dat voorspeld wordt. Maar de ramingen hielden ook nog rekening, uiteraard, met heel veel stijgende energieprijzen. Als die zich bijvoorbeeld ook weer wat gaan normaliseren, als er niet indexatie na indexatie meer gaat volgen, dan zal dat misschien minder hoog uitkomen. Maar zowel voor de gemeente als voor de politiezone wordt er natuurlijk wel rekening gehouden met het scenario dat wel zal...
Maar een verdubbeling op 5 jaar, dat kan toch niet alleen loonkost of energie zijn? Hè?
Ja, maar we zitten nu ook al met een verschil van 72.000. Hè. Dus op 2 jaar tijd is het van 163 ook al naar 235 gegaan. En dat zit hem voornamelijk, ik ga niet zeggen uiteraard alleen, maar als we ook zien wat dat de impact is op de gemeente.
Mm-hmm.
Ik zou wel kunnen navragen bij de politie, of misschien dat Cynthia dat weet, naar personeel, hoeveel bijkomend personeel zij bijvoorbeeld hebben aangeworven of nog menen aan te werven. Ik vermoed dat daar ook wel nog een groot verschil in zit.
Want anders was mijn vraag daarbij, als dat inderdaad loonkosten zijn, ja, daar kun je inderdaad niet aan doen, maar anders zou het wel fijn zijn, denk ik, dat we weten van wat krijgt een burger daar extra voor toch heel veel geld. Hè? Mag ik gewoon voortdoen? Ik heb mij een keer laten gaan. Hè. Andere begunstigden. Die krijgen €150.000. Ik wil mij altijd van achter in de rij zetten. Als ik andere begunstigden mag zijn. Enig idee wie dat is?
Ja, als ik me niet vergis, is die vraag vorige keer ook door Kathleen gesteld. En was het antwoord van Jurgen dat daar onder andere bijvoorbeeld gemeente Brakel onder valt voor intergemeentelijke samenwerking en dergelijke meer. Ik ga het nog navragen.
Intergemeentelijke samenwerking, die staat daarboven ook al.
Ja, maar dat zijn de groepering, de intergemeentelijke samenwerking die gegroepeerd zijn. Maar bijvoorbeeld voor kinderopvang werken wij samen rechtstreeks 1-op-1 met Brakel. En ik vermoed dat, als ik mij niet vergis, die post is die je bedoelt.
Oké.
Ja, containerpark ook. Ja.
Vorige keer heeft, denk ik, Dieter of Katlijne daar ook al een keer naar gevraagd. Ik had eigenlijk gehoopt hier ergens terug te vinden wat Solva ons kost. Vorige keer ging het denk ik over de klimaatactieplan, waar dat toch een stevige kost tegenover stond. Ik had eigenlijk graag geweten van wat heeft Solva ons nu gekost, al die adviezen en zo. Je hoort dat toch ja, in andere regeringen, dat er daar toch ook heel veel geld naartoe gaat. Die expertise blijft dan vaak ook ja, bij die Solva in dit geval, of bij andere consultancies. Ik had eigenlijk graag geweten hoeveel dat we daaraan besteden.
We hebben dat overzicht naar aanleiding van de vorige gemeenteraad, dacht ik, bezorgd. Twee gemeenteraden geleden is dat inderdaad opgevraagd. Ja, ja. En ik denk dat naar aanleiding van vorige gemeenteraad dat dat bezorgd werd. Omdat dat is iets wat niet in de jaarrekening wordt opgenomen. De jaarrekening werkt echt volgens boekhoudkundig de posten. En soms zit daar Solva bij de ene post en soms zit dat dan onder een andere post. Het ene is klimaat, het andere is dan bijvoorbeeld Kerkplein 1. Dat is de manier waarop dat volgens BBC dit wordt opgemaakt. Maar het overzicht van Solva kon uiteraard wel getrokken worden uit het boekhoudprogramma. Dan. Dat zit hier niet in, maar dat is wel afzonderlijk een leverancier die dan kan een overijverige vogel bijten. Nee, maar dat kan wel getrokken worden. En mocht het niet meer hebben staan, Bart, op uw mail, dan willen we het gerust nog eens overmaken. Ik dacht dat aan iedereen is overgemaakt, maar ik ga het nog eens nakijken. Is het enkel aan...
Het was enkel een overzicht van wat Solva ons gekost heeft voor de klimaatmedewerker. Dat is mij bezorgd geweest, maar de rest niet, hè. Maar dat Solva...
Ja, ik heb het staan, ik zou het kunnen overlopen, maar dat is misschien ook niet echt interessant, nog voor u, nog voor de mensen thuis, om het gewoon dat ik het afratel. Dus ik ga het u misschien op papier bezorgen, dan is dat voor u ook duidelijker.
Ik denk dat we er bijna zijn, hoor. Ja, ik vond dat hier, die kleine tekst, dat is echt niet meer voor een iets oudere mens.
Kun je eerst zeggen op welk schema dat je...
Het gaat over die straatverlichting.
Ja.
Als ik mij goed herinner, 2 jaar geleden heeft Horebeke zijn hele straatverlichting verkocht aan Fluvius, die dat dan nu onderhoudt. Ik vond dat een zeer bizar ding, want wij moesten dan de lening afbetalen of zoiets. Zwat, nu staat hier dat we nog niet weten hoeveel dat die eerste 3 jaren ons kosten aan verlichting. Want blijkbaar is er nog geen afrekening gekend, staat hier bij de verklaring. Mm-hmm. Is dat niet een beetje gek, dat je 3 jaar na rij niet weet hoeveel dat je straatverlichting kost? Of...
Ik ga het navragen, het is waarschijnlijk louter boekhoudkundig een gegeven, maar ik ga het navragen bij Jurgen.
Oké. Dat waren mijn vragen.
Ja, dank u, Bart. Dan geef ik het woord aan Dieter.
Dank u. Ik heb een aantal vragen en een aantal bedenkingen. Ik lees het volgende. Waken over de kwaliteit en betaalbaarheid van het woningen. Ja. Het is prachtig wonen in onze gemeente. Dat willen we zo houden en waar mogelijk ook verbeteren door in te zetten op een kwalitatief en duurzaam woonpatrimonium. Waarbij ook rekening wordt gehouden met de sociaal behoevenden. Interne commentaar: met Solva werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het woonbeleid en het energiebeleid. De inwoners van Horebeke kunnen beroep doen op, dit woonloket voor innovaties en het verkrijgen van subsidies. Begin mei 2023 zal er een infoavond voor de inwoners plaatsvinden in het kader van de renovatie van private woningen. En de samenwerking met Solva omvat tevens de inventarisatie van het leegstandregister. Ik heb 2 vragen, retorische vragen. Het verkrijgen van subsidies. Ik neem aan dat dat eigenlijk gewoon het wegwijs maken is van de mensen in de mogelijke subsidies die door andere overheden aangeboden worden. Want bij mijn weten heb ik geen kennis van een subsidiering door onze gemeente... voor onze inwoners, hetgeen in tal van andere gemeenten wel degelijk wel het geval is. En dan, tweede vraag die ik heb, de samenwerking met Solva, omtrent die inventarisatie. Ik heb er nu al een aantal keren gelezen. Wanneer zal Solva nu zijn werk voleindigen en zal die inventarisatie klaar zijn. We stellen vast dat de prijzen in onze gemeente van de woningen en overal te landen maar flink de pan uitswingen. Ja, elke woning die leeg staat verhoogt een druk op de woningprijzen. Ik denk dat we daar toch als gemeente moeten kunnen tegen optreden. Bon, ik zou graag weten wanneer dat er daar effectief iets mee zal gebeuren.
Ik zal navraag doen wat het leegstandsregister betreft voor een datum. Op uw eerste vraag, ja, klopt. Het is mensen wegwijs maken in het geheel van de subsidies dat er bestaat. En voor het leegstandsregister,
Goed. Bijkomend, op pagina 9, installaties, machines en uitrusting. Onder installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal. En dan zie ik tussen haakjes staan boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen en kledij, reanimatietoestellen, keukenrij, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's. En ik stel vast dat je dat afschrijft op 5 à 10 jaar. Hoe zit het met de inventaris? Want vooraleer dat we kunnen gaan afschrijven, moeten we toch een inventaris die integraal en volledig alles opneemt. Als ik het goed begrepen had, werd de inventaris gedeeltelijk, maar zeer beperkt, opgemaakt. En ik zie hier ook, onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus. Die worden op 10 jaar afgeschreven. En kantooruitrusting, faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers op 5 jaar. Ik weet niet of dat er daar een inventaris van is. En ook, als er geen inventaris van is, hoe kun je dan de dingen afschrijven in uw boekhouding?
Wat inventaris betreft, misschien naar Hendrik doorverwezen.
Dank u voor één. Wat betreft dus de inventarisatie van ons materiaal in het loods, is zo. Je weet dus dat we dus iemand hebben aangesproken, preventieadviseur van Solva. Die doet dat, houdt dat nu constant bij, alles. Dus alles houdt hij bij. Hij doet ook een nodige, dus een instructiekaart voor ieder toestel, dat maakt hij op. Voor instructiekaarten. Vorige week heeft hij dus aan de mensen die is aanwezig waren, als iemand ziet, heeft hij dus uitleg gegeven over die verschillende instructiekaarten per machine. Ja. En we gaan op die weg verder, dus dat wij stuk voor stuk onze mensen kunnen toch duidelijk maken wat er met de machines moet gebeuren, hoe ze moeten mee omgaan en zo verder.
Prima, dus dat betekent dat er op vandaag een volledige inventarisatie van de zaken die hier opgeschreven staan.
Normaal heeft deze allemaal opgemaakt, met normale wijze moet het beschikbaar zijn. Ja. Ik ga ervan uit. Maar ik heb het nog niet nagecheckt. Dat wil ik veel uitschouwen zeggen. Hij heeft dus.
Ja, maar ja, maar ze worden wel afgeschreven.
Enerzijds heeft dan ook gekeken naar de keuring van alle gebouwen en toestellen. Ja, is het ernaar gekeken. Ja. Dus we gaan dus.
Ja, maar vooraleer we iets boekhoudkundig kunnen opnemen in onze balans, moeten we toch de waarde kennen, moeten we weten wat dat de staat is, moet die inventaris toch gemaakt worden. Dus ik vraag
het aan hem, ja, dat is geen probleem.
Kan ik die inventaris krijgen, alstublieft? Iets wat ik niet in thuis ben.
Kleine aanvulling. Om iets boekhoudkundig te kunnen afschrijven, heb je vooral ook bij aanvang uw facturatie nodig. En die is er uiteraard wel. Hè. Van al het materieel aanwezig, van alle machines aanwezig, is er uiteraard wel een factuur. En op basis van factuur is er dan een afschrijving voorzien.
Ja, maar het kan zijn dat die factuur kan er al zijn, maar het kan al lang afgeschreven zijn. En het kan toch nog voorkomen het moet op een bepaald moment moet het.
Ja, maar je zegt van je hebt een inventaris nodig om te kunnen afschrijven. Je schrijft af. Dat is boekhoudkundig bij elke zelfstandige ook zo. Krijgt die factuur van. Pak nu een laptop en je schrijft hem af op bijvoorbeeld 3 jaar.
Maar verleden jaar in augustus was er van niks in inventaris. Ja?
Nee? Ik spreek over afschrijven.
Ja. Iets wat ik niet helemaal in thuis ben. Hè? Die tekorten in dat Aquario fonds. Kan er nog even wat verduidelijking geven worden? Ik stel vast dat er toch een aantal mensen aan het luisteren zijn. Er is in het verleden altijd gezegd geweest, ja, maar wij moeten heel veel centen opzij leggen omdat we moeten gaan investeren. Als ik het goed begrijp, het Aquario fonds. Dat zijn helden die terugvloeien, die eerder betaald geweest werden door de verschillende inwoners, dacht ik. Tenzij dat ik het verkeerd zie, waar ik totaal niet in thuis ben.
Dat is een deel daarvan. Het is inderdaad een deeltje van de factuur. Wordt naar het Aquariofonds doorgestort. Dat zijn de inkomsten, beperkte inkomsten, die er ook wel nog zullen inkomen. Maar dat dekt natuurlijk niet de volledige lading van die kosten. We hebben tot nu toe voor een groot stuk op die pot bij Aquario, die op naam van de gemeente stond, daarvan een deel budget kunnen nemen en een deel van de gemeente rechtstreeks. Het zijn alle twee fondsen van de gemeente natuurlijk, alleen staat het ene op Aquario. Ja. Nu het Aquario-fonds quasi leeg is voor onze gemeente, houdt dat eigenlijk in dat waar wij met een verhouding zaten, waar wij vrij veel konden eerst uit het Aquario-fonds laten betalen en dan bijpassen bij de gemeente, dat we nu eigenlijk met een omgekeerde verhouding gaan zitten, waar dat er maar heel weinig nog vanuit het Aquario-fonds zal komen, of bijna niks, waardoor het aandeel van de gemeente, wat onze investeringskost betreft, die rechtstreeks ziet uit onze jaarrekening, dat dan zal gaan verhogen.
Okay. En dat Aquario-fonds wordt stelselmatig jaarlijks opnieuw aangevuld via onze facturen.
Maar dat is, dat is vrij beperkt. Dus historisch is daar een bepaalde vrij grote som ingekomen. Maar op het moment dat er eigenlijk geïnvesteerd wordt, gaat dat veel sneller leeg dan dat terug kan worden aangevuld. Ja. Dat is niet een heel groot bedrag dat daar door gebruikers jaarlijks moet aan betaald worden. Dus dat zijn ook geen heel grote bedragen die daar jaarlijks in gespaard worden.
Oké. Verder op diezelfde bladzijde lees ik dat er ondergrondse glascontainers geplaatst werden. De eindafrekening bedroeg 29.676,09 euro. Er was 35.000 euro voorzien. Men heeft gezegd, we zullen daar nog verlichting plaatsen. Ik neem aan dat die heel snel in 2023 ter plaatse komt, maar dat heeft misschien niet direct iets te maken met het lezen van. De steun in specieën. Wij hebben 1.494,18 euro steun in specieën verschaft. Specieën, dat is cash, dacht ik. Ik vind dat raar dat ik daarin...
Nu, voor alle duidelijkheid, normaal gezien gaat dat dan over, als ik mij niet vergis, over onkosten.
Ja.
Ik ga het navragen, maar normaal gezien staat er altijd
en
wel
dan
uiteraard
eentje die ook. Het is wel een heel klein bedrag. Het is een heel klein bedrag, maar het is iets dat ik de dag van vandaag zeg van, hey, moeten we daar nog aan deelnemen als gemeente? Is dat iets wat we blijven ondersteunen? Een steenkooltoelage. Hè? Iedereen heeft het mondvol van de vergroening. CO2-vrije energie, fossielvrije energie. En als er dan eentje is na bruinkool die de slechtste is, dan is het steenkool. En dan kan er wel een beleidskeuze zijn om dit te gaan stoppen. En dan nog twee verschillen die mij...
Misschien punt per punt, want anders gaat het veel worden. Ik zeg misschien punt per punt beantwoorden, want anders gaat het veel worden om in één keer te beantwoorden. Misschien
eerst wat steenkool betreft. Ja, gaan we dat blijven doen of gaan we zeggen tegen die mensen, veranderen
dat ook. Die vraag is al een keer eerder gesteld geweest door Florian in het bijzonder comité. Er is nog geen
bijzonder.
Ik weet het, uw collega wel. Nee. Maar er is één persoon die dat nog... Ja. En we kunnen die mensen denk ik niet verplichten. Hè.
Hoe zegt u?
We kunnen die mensen niet verplichten, denk ik.
Maar je bent ook niet verplicht om die tinkoel te laten geven?
Nee. Wel, we zullen dat in het bijzonder comité misschien bespreken.
Mag ik daarop reageren? Ik denk, ik heb ook in het comité gezeten en ik denk dat dat toen ook al ter sprake kwam. Ik snap jouw redenering, Dieter. Ik denk inderdaad dat mensen zoveel mogelijk moeten kiezen om alternatieve energiebronnen te gebruiken. Maar die mensen moeten die investering natuurlijk ook kunnen doen. Misschien is dat wel, weet je hoeveel, 8.000 euro extra dividenden. We kunnen die mensen misschien zonnepanelen geven of met een warmtepomp. Dus misschien is het wel... Ik snap dat je als gemeente kunt zeggen, steenkool, dat is eigenlijk niet meer van de tijd om dat nog te subsidiëren. Die personen kunnen misschien niet zelfstandig nieuwe verwarmingsbron installeren. Misschien is dat wel iets van het OCMW of de gemeente, om daarin tussen te komen dat ook inderdaad het verleden is.
Ik stel voor dat we het zullen meenemen naar het bijzonder comité. Hè? Ja. En dat bekijken.
Dank u. Dan twee zaken die mij nog opvielen. Overzicht versterkte werkings- en investeringssubsidies. In de jeugdsector 3.045 euro. In de sportsector en de verenigingsondersteuning 2.900 euro. Toerisme en sectorondersteuning 871 euro. Dat is respectievelijk bij die jeugd- en sportsector 0,13% van ons onze jaarlijkse werkingsmiddelen. En bij de toerismesector 0,039%. Dus nog geen 4 op 10.000. Ja, dat is bijzonder weinig. Maar wat ik niet goed begrijp, dat is dat als ik dan op een ander blad kijk, ik zou willen weten wat het verschil is, zie ik jeugdsector en verenigingsondersteuning, zie ik daar plots een bedrag staan van €129.004. En die Arcadia-toestanden zullen misschien volledig en integraal onder jeugdsector en vereniging weggeboekt zijn. Dat is die investering. En, ja.
Klopt. En wat het bedrag van toerisme betreft, want dat is inderdaad zeer laag, dat is onder andere de werkingsbijdrage aan Toerisme Vlaams Ardennen, TOV. Ja. En Toerisme Vlaams Ardennen, daar zijn we momenteel ook mee bezig om een hogere inspanning te vragen van de gemeente. Maar als gemeente, ja, wij krijgen de brief van, kijk, dit is de bijdrage die wij vragen. Als je wilt lid blijven, is dit het bedrag. Maar we zijn daar bezig aan een marketingontwikkeling. En dan gaan we inderdaad ook meer financiën vragen aan de gemeente.
Maar dat wil dan zeggen, Janna, dat wij geen eigen initiatieven ontwikkelen, individueel als gemeente, terwijl dat we hier toch in de kern van de Vlaamse Ardennen wonen, waar we gaan nu ook het landschapspark hebben we mee ondersteund. Ik zou willen vragen om daar toch een tandje bij te steken. Niet. Vooral, en dan kom ik tot mijn laatste puntje.
Ja, ik heb juist nog voor dat toerisme, niet alles staat specifiek op die post. Als ik bijvoorbeeld verwijs naar iets dat nu actueel is, het Van Gogh-project dat momenteel loopt. Ja, dat zijn zaken die eenmalig zijn, die we uiteraard ook wel steunen, en ook financieel, maar dat zit niet in een werkingsbijdrage of zo. Dat is dan een losse financiering.
Een mooie kapstok zijn, inderdaad, om iets rond te gaan ontwikkelen. En het is al een mooie kapstok. Zeer goed, die wandeling die daar gekomen is. Maar dat, als ik die lage cijfers dan vergelijk met hetgeen dat ik hier dan nog even, ik wil er toch nog eventjes mensen thuis gaan, dan misschien ook nog wel hun oren van gaan wapperen of flapperen. Liquide middelen en geldbeleggingen in onze gemeente. €6.022.832,97. Ja, daar kunnen we al heel wat mee doen. Ik zeg niet dat we dat allemaal moeten verbrassen, maar ik zou toch een oproep willen doen aan het college om dat op een verstandige manier in long-term zaken te gaan investeren. Voilà, ik heb niks meer anders.
Dan kan ik u misschien met een gerust gemoed de zomer insturen, in die zin dat we nu effectief al gezakt zijn van 2021 naar 2022 met meer dan €300.000. Dus dat die investeringen op vandaag al hoger zijn. En met hetgeen dat wij op de planning hebben, we hebben vorige maand samengezeten ook met de financieel directeur, met Sabine, die ook financiën doet met de algemeen directeur. En alle projecten die op stapel staan, afgewogen tegenover inkomsten die we hebben en de reserves die we hebben, en het resultaat of de het besluit van onze financieel directeur was, kijk, er is geen reden tot paniek, maar we gaan wel zien dat die reserves, eens dat die grote projecten worden uitgevoerd, Kerkplein 1 bijvoorbeeld, dat die reserves heel snel gaan zakken. Maar goed, dat is een keuze die wij ook als bestuur gemaakt hebben aan het begin van deze beleidsperiode, is om die investeringen te doen. En eerst hebben we heel veel studiewerk gedaan en nu gaat dat ten uitvoer komen. En we zullen ze zien zakken. We gaan uiteraard wel nog een beetje een spaarpot overhouden voor onvoorziene situaties, zoals dat we ook in een gezond huisgezin doen. Maar dit is wel het moment waarop wij aan het investeren zijn.
Ik ga er toch nog iets op zeggen. Dan is dat misschien wel voor een stuk rekelijk laat. Aangezien dat we nu die investeringen gaan doen op het ogenblik dat rentelasten gaan stijgen. Hadden we investeringen gedaan op het ogenblik dat de rente zeer laag stond, dan hadden we eigenlijk onze spaarpot kunnen behouden, tezelfde tijd investeren.
Maar dat zou ook niet goed zijn als onze spaarpot
met heel veel mondjesmaat, interesten betalen. Hè.
Je zegt al jaren dat we een te hoge spaarpot hebben en nu hoor ik u zeggen dat we onze spaarpot moeten houden en dat we moeten gaan lenen.
Ik zeg dat we hadden kunnen investeren en toch een deel van de spaarpot behouden. En als we nu gaan investeren op het ogenblik dat de rentelast hoger is, op het ogenblik dat alle producten zoveel duurder geworden zijn, ja, dan, ja, dan, dan, Wat gemiste kansen in de afgelopen jaren, door de afgelopen jaren ja, stil te zitten?
We hebben niet ondoordacht, we hebben een beleidsplan opgemaakt. Wij zijn studiewerk begonnen en nu gaat dat ten uitvoer komen. En wij hadden bepaalde crisissen die ervoor gezorgd hebben dat er heel veel prijsstijgingen zijn, ook niet kunnen voorzien. Ik denk dat niemand dat had kunnen voorzien. Ook maar al de mensen die momenteel een private woning aan het renoveren zijn of net al aangekocht. Dus dat zijn zaken waar wij ook mee geconfronteerd worden. Maar ik zeg het, wij zijn aan het investeren. Die investeringen zullen, zijn al voor een groot stuk zichtbaar en zullen de komende maanden ook zichtbaar zijn in straatbeeld en voor onze verenigingen en dergelijke meer. Dus wij werken daaraan.
Goed, dan geen vraag meer, veronderstel ik. Dan kunnen we overgaan tot de eerste stemming van de drie, namelijk de vaststelling voor het gedeelte gemeente. Dan kijk ik rond wie stemt tegen.
Moeten wij stemmen als het gewoon vaststellen is?
Stemmen.
Ik ga mij onthouden.
Eenmaal onthouding, tweemaal, viermaal onthouding. En zevenmaal, oké. Okay. Dan zitten we aan het tweede puntje van dit punt. We sluiten dan de gemeenteraad en openen eventjes de OCMW-raad voor het behandelen van punt 2 daar. Ook financiën jaarrekening 2022, dus vaststelling voor het gedeelte OCMW. Dan kijk ik rond, zijn daar vragen over? Nee? Viermaal onthouding, terug hetzelfde. Oké, okay, en zevenmaal voor. En dan kunnen we terug overschakelen naar de gemeenteraad voor dus de definitieve behandeling van dit punt. Dus jaarrekening 2022, goedkeuring voor het gedeelte OCMW en vaststelling in zijn geheel. Dan veronderstel ik dat dat hetzelfde is. Oké, okay, dank u wel. Dan zijn we aangekomen aan het volgende punt. Advies over het ontwerp beleidsplan Oost-Vlaanderen ruimte. Voorstel tot het uitbrengen van een ongunstig advies. De gemeenteraad van Hoorbeke kan een advies formuleren over het ontwerp van ruimtelijk beleidsplan van de provincie Oost-Vlaanderen. De burgemeesters van onze regio Vlaams-Ardennen die zijn het erover eens om via de gemeenteraad een ongunstig advies te formuleren aan de provincie Oost-Vlaanderen. Wat houdt dit nu precies in? Momenteel loopt er een openbaar onderzoek over een ontwerp van het ruimtelijk beleidsplan van de provincie Oost-Vlaanderen. In dit plan wordt een toekomstbeeld voorgesteld met een lange termijnvisie voor een duurzaam gebruik van beperkte ruimte in 2050. Dit plan omvat echter vele bladzijden, namelijk een stuk of 500. Dus we hebben er twee punten uitgehaald die dus echt wel een heel belangrijk zijn daarvoor. En dat is het eerste punt, het voorstel voor een plan opnieuw ruimte maken. Dus in de gebieden wonen, leven, werken momenteel duizenden mensen of ze zijn eigendom van een bouwperceel. Kunnen er dan nog vergunningen afgeleverd worden? Is er waardeverlies? Er zijn heel veel vragen, juridische en financiële, waarop momenteel op dag van vandaag niet alles duidelijk is. Het tweede punt van de provincie is... ze willen het wonen concentreren in bovenlokale kernen en steden. Twee punten die dus negatief zijn. Om deze redenen, zoals ik zei, willen we dus een advies formuleren dat dus negatief is aan de provincie Oost-Vlaanderen. We hebben er dus een aantal bekommernissen bij dit plan. Onlangs zaten we samen met de burgemeesters van de 14 gemeenten van de regio Oost-Vlaanderen en daar hebben we dus afgesproken om op de eerstvolgende gemeenteraad een advies te bepalen, zoals dat ik zei, voor ons ongunstig advies. In dit advies wordt dus de rechtszekerheid aangekaart, want welke rol zal dit plan dan ook spelen bij de beoordeling van plannen en projecten? Niemand die dit op dag van vandaag weet. Wat Hoorbeke dan specifiek betreft, dat zijn algemene punten, dan hebben we eventjes in het advies gekeken en een paar puntjes voor Hoorbeke wil ik dan aanhalen. Dus we stellen vast dat de gemeente Horebeke geen kern binnen de gemeente zal krijgen toebedeeld. Niet tegenstaande, zoals dat jullie allemaal weten, bestaat Horebeke uit 3 kernen, namelijk Maria Horebeke, Cornelis Horebeke en Corsele. Dat is een eerste puntje. Een tweede stellen we dus vast dat de voorziene woonopgave van ons lokaal bestuur sterk gereduceerd wordt ten opzichte van de Vlaamse demografische prognoses. En dan een derde punt. De gemeente Horebeke wordt ook het bindend sociaal objectief opgelegd, waardoor bijkomende sociale woningen dienen bijkomend gecreëerd te worden. Hiervoor werd reeds een vergunningsaanvraag ingediend voor de creatie van 17 sociale woningen. Met dit bindend sociaal objectief en de creatie van bijkomende sociale woningen worden er echter geen rekening gehouden binnen dit beleidsplan. Dit is kort gezegd wat er in die 500 bladzijden staat. Dus nu even nog de conclusie. Dat advies is dus opgemaakt, samen dus met Solva, de andere burgemeesters, zoals ik zei, ook schepenen waren aanwezig, omgevingsambtenaren en ook de ruimtelijke planner van Solva. Nu goed, vandaag vragen wij dus om een ongunstig advies goed te keuren. Mensen kunnen echter op de website ook info vinden. Dit is op de website geplaatst. En daar kunnen jullie dus alle opmerkingen die jullie hebben, kunnen jullie daar noteren om dan over te maken naar de provincie. En we hebben ook al een persbericht klaargemaakt. Dus zodra dat de gemeenteraad afgelopen is, zal dus het advies of de uitleg daaromtrent doorgestuurd worden naar de pers ook. Ik denk dat dat iets is wat de provincie opgesteld heeft, wat voor veel mensen totaal geen goed plan is. Vandaar dat we dus ook voorstellen als college en dan ook naar de gemeenteraad toe om dus ongunstig advies te geven aan de provincie.
Ik ben het volledig met u eens.
Dank u. Ik denk dat dat...
Ik niet direct. Nee, ik vind het...
Ik dacht dat het om te lachen was.
Nee, absoluut niet. Allee, wij gaan ons onthouden. Waarom gaan we ons onthouden? Omdat we enerzijds wel de uitgangspunten van het beleidsplan volledig volgen. De bouwchef, klimaatmitigatie, energietransitie, natuurgestel, noem maar op. Dus dit beleidsplan biedt effectief wel een kader voor toekomstige ruimtelijke ordening en beleid van de provincie. Maar waarom gaan we niet mee in het ongunstig adviseren, is gewoon omdat we het zeer negatief opgesteld vinden. Ik vind het, toen ik het las, werd het een beetje donker voor mijn ogen. Vooral omdat het mij leek op pure afbraakpolitiek. Ik heb de indruk dat er een zeer politieke agenda achter zit. Op pagina 1 en 2 lees ik gewoon al immens weinig genuanceerd taalgebruik, zeer sterk gekozen, onleefbaar maken van de gemeente. Samenwerken was geen sprake, ontwerp staat haaks op de realiteit, opgemaakt vanuit de Ivoren Toren, allemaal pagina 1. Ik lees al wel dat er verschillende overleg- en inspraakmomenten georganiseerd werden. Ik vraag me dan af, van hoe komt dat dan de noden van de gemeente niet meegedeeld zijn, of zijn die meegedeeld? En wat hebben jullie dan gedaan als er dan gemerkt werd dat er niets mee gedaan werd?
Er zijn momenten geweest, onder andere één dat ik mij direct voor de geest kan halen, was in Zottegem met ambtenaren ruimtelijke ordening en schepenen ruimtelijke ordening, waar men met post-itjes het plan een beetje wou gaan maken en waar men dan ook al stuurde richting, oké, we kunnen misschien niet overal waar nu nog gebouwd wordt, nog gaan bouwen in de toekomst. Ik denk dat dat iets is waar iedereen ook van weet, van oké, de open ruimte die er nu is, die moeten we misschien wel gaan proberen behouden. Maar de opmerkingen die daar zijn gemaakt, en niet alleen vanuit onze gemeente, maar vanuit heel veel gemeenten, om niet te zeggen bijna alle gemeenten, daar op het moment dat wij dan het plan kregen, daar zien we niks van in vertaald. Ik weet niet of de provincie de post-itjes allemaal nog gehouden heeft, maar ik hoop ergens van wel dat we effectief kunnen gaan van kijk, dit is hetgeen, dat zijn de opmerkingen die de gemeente gemaakt hebben. Dat zijn de bezorgdheden ook vooral die wij meegedeeld hebben. En hetgeen dat nu in pagina 1 staat, die pagina 1 is trouwens niet enkel zo sterk taalgebruik van de gemeente uit, maar dat is iets wat bij de bij het burgemeestersoverleg ook zo sterk naar voren is gekomen met andere gemeenten. Ja, de onleefbaarheid bijvoorbeeld van ons dorp, maar ik weet niet of je het plan echt al in detail hebt bekeken, maar het zorgt ook voor een onleefbaarheid van ons dorp. Men geeft enerzijds aan van kijk, jullie moeten gaan zorgen voor mobiliteitsknooppunten, hier met een hop-in-punt voor deelmobiliteit en dergelijke meer. Als ik het plan van de provincie las, vroeg ik mij af voor wie nog. Want enkel de Dorpstraat is eigenlijk nog bebouwbaar en al de rest van Orebeke, ja, eigenlijk niet meer. Het is een spons of een long, zoals men het gaat heten. Maar enkel die huizen zitten eigenlijk nog in een bebouwbare zone. En voor de rest, op lange termijn, heeft het eigenlijk nog weinig perspectief. Dus als wij dan zeggen, de onleefbaarheid van ons dorp, ja, ik denk dat wij ons daar al volledig kunnen achter scharen, dat dat ook gewoon zo is.
Over dat hoppingpunt, Stadje, de gemeente heeft heel recentelijk geïnvesteerd in mobiliteit voor het aanleggen van een hoppingpunt. Nu, het ligt hier nog niet, het is dat hoppingpunt dat je bedoelt dat ligt.
Ja.
U kunt het echt nog altijd aanpassen. Is ook dit doorgegeven aan de provincie zelf, van kijk, we zijn bezig met een hoppingpunt, neem het mee of niet?
Ja, maar dus het hoppenpunt op zich, ik spreek nu voor Horebeke, maar dat is een regionaal vervoersplan dat is opgemaakt, een regionaal mobiliteitsplan. De provincie zit daarbij, hè. Elke vergadering in Vlierzelen zit de provincie daarbij. Dan zou je toch ergens verwachten dat diegene die daarbij zit als contactpersoon voor de provincie, ja, zij zijn diegene die het moeten gaan zeggen aan het provinciebestuur van dit is het vervoersplan zoals het op vandaag op til staat, die het beleidsplan zoals het nu wordt voorgelegd in het kader van ruimte door de provincie is eerder in het kader van de vervoersregio nooit aangehaald. Dus hoe konden wij vanuit de vervoersregio gaan rekening houden met het heeft eigenlijk geen zin meer, hè, al die hop-in-punten, al die deelauto's in die dorpen. Ja, we mogen ze misschien gewoon gaan schrappen, want we gaan er toch niet meer kunnen wonen. Daar komt het uiteindelijk basically bijna op neer. Als we nu echt met de grove borstel erdoor gaan. Hè.
Dat is het probleem een beetje dat ik heb. Er wordt zodanig in dit advies met de grove borstel doorgegaan dat ik het ongelooflijk weinig constructief vind en dat er weinig steun aan geven van kijk, doe het op die manier. Het is daarom dat we het ook niet gaan. Allee, er moeten inderdaad een paar stappen teruggenomen worden. Daar zijn wij mee akkoord. Maar de manier waarop vinden wij zo zeer aanvallend, waardoor dat constructief overleg volgens mij... Dit is te gepolariseerd geworden.
Het is ook gewoon omdat de plannen zelf zijn ook met de grove borstel opgemaakt. Dat zijn pixels. Wij herkennen bepaalde stukken die zij dan bijvoorbeeld wel nog als bebouwbaar aangeven. Wij herkennen plots van... Ah ja, eerst was de bedenking, hoe komt men dat er hier en daar zo nog een wit vlekje in zit? Dan gaan we gaan kijken, dan gaan we dat gaan bestuderen. En dan zien we, ah, dat zijn uiteindelijk de oude BPA's, zo'n vreemde bedrijven, die men dan als wit vlek heeft aangeduid. Die witte vlek is als een pixel, of zoveel pixels. Hè. Ik ben in IT-termen niet zo goed thuis. Maar dat is ook met de grove borstel, want daar ongeveer ligt een BPA. Men heeft dat volledig ingekleurd. Dus sommige huizen er rond zitten er dan ook nog bij, zitten er niet meer bij. Dat is ook totaal onduidelijk. Wat de provincie daar eigenlijk wil, is het enkel het bedrijf dat zij daar dan willen gaan beschermen? Of is het bedrijf inderdaad met die omgeving er rond die ze willen gaan beschermen? Want zo zien we dan effectief wel op plan als we gaan in detail gaan kijken. Dus er is ook bij hen met de grove borstel doorgegaan. En ik denk dat het taalgebruik dat erin zit ook is om echt... Het is niet een ongunstig advies van we zouden liever hebben dat je dit niet doet. Nee, dit is een advies waarin we heel duidelijk willen stellen als je dit doet... dan in de Vlaamse Ardennen worden heel veel dorpen niet meer leefbaar, beleefbaar. Dan zijn er heel veel mogelijkheden die je gaat gaan weghalen. Dan zijn er heel veel burgers die je met heel veel onzekerheden gaat optillen. Want men zegt nu ook vanuit de provincie, ik heb al verschillende zaken gehoord, en Cynthia misschien nog meer, van ja, maar we laten het openbaar onderzoek lopen, maar we gaan het nooit goedkeuren. Dat hebben we ook al gehoord. En de pers heeft er zelfs op een bepaald moment gesuggereerd geweest van, we gaan het zelfs niet doen, we gaan het terugtrekken. Maar we hebben dan wel vernomen dat het openbaar onderzoek officieel wel bleef doorgaan.
De pers stond door onder huizen dan... afgebroken worden. Dat is, maar dat er in de pers is,
ja,
is
goed, maar misschien. Ik stel mij de vraag, of het is eigenlijk zelfs geen vraag, vanuit ruimtelijke ordening, dit is een beleidsplan. Er is een mogelijkheid om bij vergunningverlening rekening te houden met de beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Dit is een beleidsplan. Dit is een beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Op basis hiervan kunnen, maar naar mijn aanvoelen zullen zeker... vergunningen geweigerd worden. Verbouwingen, nieuwbouwwoningen, allerlei woningen die nu momenteel... En voor alle duidelijkheid, ik heb het dan nog niet eens over de zonevreemde woningen. Ik heb het over zone-eigen woningen in woongebieden ook. Hè, die niet meer voor ontwikkeling zullen verder mogen
zijn. Het is een stappenplan, hè? maar de wijze waarop dat er nu gehandeld wordt is toch, de ene zet zijn hakken in het zand en de andere ook, waardoor dat er nu, kan er nu nog een overleg plaatsvinden? Denken jullie nu, door zo te handelen, dat er nog...
Ik denk persoonlijk dat het een duidelijk signaal is, en dan eigenlijk vooral vanuit burgemeestersoverleg, dat het een duidelijk signaal is van kijk, laat ons net wel samen aan tafel gaan zitten, want als we het op die manier gaan doen, gaan we er niet geraken. En ik denk dat de burgemeesters en de gemeenteraadsleden en iedereen die hier lokaal woont en werkt en mee bezig is, dat die het best geplaatst zijn om daar adviezen in te geven. Als je dan ziet dat er overlegmomenten zijn, maar dat die dan blijkbaar achteraf pro forma blijken te zijn geweest, ja, dan is daar inderdaad enige frustratie.
Hoeveel overlegmomenten zijn maar, hebben jullie aan deelgenomen?
Ik weet het niet. Ik zou moeten kijken in mijn agenda. Maar...
En welke bezwaren hebben jullie specifiek dan voor de gemeente doorgegeven op die momenten? Want kijk, zo kan het niet voor ons en zo kan het niet voor ons.
Ik denk dat de voornaamste bezwaren die van bij ons, of waar de meeste nadruk op gelegd is geweest zonder te veel in detail te gaan, dat is het feit van er moet zekerheid kunnen gegeven worden aan de mensen die nu al wonen en leven en werken in de dorpen. En dan spreek ik zelfs niet enkel voor Hoordenbeek, dat was in andere gemeenten ook zo. En het is eigenlijk net die onzekerheid die er nu voor zorgt dat er zoveel thematiek rond is en zoveel oproer rond is geweest. Dat is omdat net dat kernpunt van die beleefbaarheid van die dorpen, zowel wonen als beleving op zich naar verenigingen en zo toe, dat daar totaal niet in zit. Integendeel, daar wordt quasi geen zekerheid aan gegeven. Mocht men zeggen, zoals men destijds met het gewestplan heeft gedaan, kijk, dit zijn de kaarten en dit zijn nog de mogelijkheden in die zones, dit zijn nog de mogelijkheden in die zones, die zekerheden gaan we u bieden, die planschade gaan we u geven als uw bouwgrond plots een agrarische gebied wordt of omgekeerd met baten gaan werken, dat zit daar allemaal nog niet in. En dat is net hetgeen wat een beetje mankeert. Men gaat nog niet spreken over een plan, want het is uiteindelijk een beleidsplan, maar het is nog geen... Het heeft niet de waarde van bijvoorbeeld het gewestplan, maar men gaat er in vergunningverlening wel rekening mee houden, waardoor men eigenlijk in de praktijk met een waardevermindering gaat zitten, maar men moet er geen schadevergoeding voor gaan betalen, want er is geen plan gemaakt zoals een RUP of zoals een gewestplan met die waarde. En ik denk dat daar het voornaamste onzekerheid ook zit voor mensen die hun woning in die zones hebben.
Nog één vraagje over ook de visie van de gemeente om te voorzien in bijkomend lokaal voor verenigingen en culturele activiteiten komt met dit voorliggende plan in het gedrang. Op welke manier is er al een kader gecreëerd waar dat dan komt? En klopt het dan niet in dat plan dat het op die plaats, die locatie, niet kan komen?
Wel, waarom komt het in het gedrang? Omdat de zone waar dan wel nog nieuwe ontwikkeling mogelijk is, wordt echt wel beperkt hier tot de Dorpsstraat. En ja, dan zou je eigenlijk al een nieuwbouw of een herbouw of een verbouw echt al moeten gaan situeren hier in de Dorpsstraat. Ik denk ook dat we daar redelijk in zijn. Het kan niet de bedoeling zijn om hier naast het gemeentehuis te gaan zeggen van die woning moeten we nu effectief gaan bijvoorbeeld onttekenen om daar ons verenigingen in te steken, want ergens anders kunnen we het allemaal niet meer. Terwijl nu op vandaag hebben wij nog 4 woongebieden op Hoordenbeek. Dat zijn 4 gebieden waar nog kan verbouwd, herbouwd, nieuwbouw gebeuren. Dus ja, onze mogelijkheden om in een nieuwe locatie te gaan voorzien, wordt ook echt wel gekrenkt daarmee. Dus in die optiek dat je het moet lezen.
Ik zou een warme oproep willen doen aan de mensen van Groen om hier tegen te stemmen.
Niet voor, hè. Ik kan me gewoon niet vinden in het taalgebruik en in de wijze waarop dat er hier...
Het is voorstemmen, maar ongunstig advies. Zo.
Ja. Stem voor jullie. Jullie zijn hier tegen en ik ben samen met jullie tegen.
Voor het ongunstig advies.
Maar ik stel voor dat je dat ook een keer provinciaal dan aan de mensen die van N-VA in het provinciebestuur zitten.
Uiteraard.
Nee, want wij verstaan zeer goed dat er stappen moeten teruggezet worden, dat er moet geluisterd worden. Dus wij zijn inderdaad, wij zeggen niet dit plan moet nu gevolgd worden. Maar ik heb een probleem met die woordkeuze, taalgebruik. Sorry.
Ja, dus 2 maal onthouding en dan 9 maal voor ongunstig advies. Het volgende punt is organisatiebeheersing, rapportering 2022. In de gemeenteraad van 26 september 2022 werd de leidraad van Audit Vlaanderen goedgekeurd.
Jaarlijks dient er gerapporteerd te worden aan de gemeenteraad over het voorbije jaar. Onze algemeen directeur maakte echter het rapport op voor 2022, met ook vermeldingen van 2019, 2021 en 2022. Dit rapport zal jaarlijks aangevuld worden. We vragen dus de raad kennis te nemen over dit rapport. Dit is geen stemming, gewoon een kennisname. Punt 6. Intercommunale zeevier. Op 19 december vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van zeevier. Het betreft statutenwijziging die notarieel dient te worden vastgesteld. Voor de praktische implementatie wordt voorgesteld om een volmacht te verlenen aan de secretaris van Zeevier, een afgevaardigde van advocatenkantoor Stribbe of het notariskantoor Berkain. Iedereen daarmee akkoord? Oké, dank u. Dan zijn we aangekomen aan de aanvullende punten. Het eerste aanvullend punt is ingediend door de fractie Groen. Voorstel voor het opstellen subsidiereglement dronecamera ter bescherming van Reekalver. Daarvoor geef ik het woord aan Florian.
Ja, de financieel directeur gaat zeer tevreden zijn, denk ik, met een voorstel dat een zeer lage kost impliceert voor de gemeente. Met een zeer lage kost voor de gemeente, maar een zeer positieve en hoge uitkomst natuurlijk voor de fauna in de Vlaamse Ardennen en ook voor de landbouwers. Het voorstel houdt concreet in dat er een subsidiereglement wordt opgesteld in samenwerking met het regionaal landschap Vlaamse Ardennen om met een dronecamera reekalveren te kunnen opzoeken in hoogstaand maaigras. Even de geschiedenis schetsen. Tweetal jaar geleden startte het regionaal landschap met Europees geld verschillende landbouwgerelateerde projecten waarbij verschillende diersoorten werden geholpen. Op die manier werd onder meer een proefproject opgestart om met behulp van de drones dus met warmtecamera maaivelden af te zoeken op zoek naar wild en vooral naar reekalfjes, omdat die het maaiseizoen als de tractoren door het hoge gras rijden, zij niet wegrennen bij gevaar, maar eerder gewoon bevriezen. Daardoor komt natuurlijk ander wild en reekalfjes in het gooi terecht, worden ze vermalen, zal ik maar zeggen. En om dat te voorkomen, dienen wij nu dat subsidiereglement in. Niet enkel hierdoor wordt dierenleed vermeden, het waarborgt natuurlijk ook het natuurlijke dierenbestand en vanzelfsprekend hebben ook de landbouwers hier baat bij, want restanten van wild in het hooi voorkomt of kan botulisme, een verlamde ziekte bij runderen, veroorzaken. Op die manier, door dat proefproject, werd er in 2022 en 2023 een tiental reekalfjes gered en ongeveer een dronepiloot. Ik heb het gevraagd bij het regionaal landschap, kostte €360 voor een halve dag. En daar kunnen wel meerdere hectares mee overvlogen worden. Dus wij hopen, omdat het Europees geld natuurlijk stopgezet wordt, dat de gemeente hierop springt en vooral dit positief initiatief niet wordt stopgezet. Om die reden, dus om de kost voor de landbouwers en milieuverenigingen individueel toch nog altijd hoog is, vragen wij dan ook aan de gemeenteraad om ons voorstel goed te keuren. En om aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven om in samenwerking met het regionaal landschap een subsidiereglement op te stellen om landbouwers en ook vooral de milieuvereniging, zoals gekend op de website heb ik gekeken, financieel te ondersteunen.
Ja,
en het regionaal landschap toonde zich al bereid om hier aan mee te werken.
Ja, dank u. Daarvoor geef ik kort het woord aan Schepen Blommaert.
Wij hebben jullie voorstel goed gelezen in feite en we zijn ook het voorstel genegen. We gaan van links en rechts kijken, ook bij de buurgemeenten, om te kijken hoe zij dat subsidiereglement hebben opgesteld. We zullen dan na het verlof dat bekijken op de gemeente, op het college feite. We zullen het dan ook naar voren brengen, dus een van de volgende gemeenteraden. Ja? Dat is eigenlijk kort samengevat. We willen een reglement opstellen, maar we willen ook een luister links en rechts hoe dat dit in elkaar gebokst is bij de andere gemeenten. Dus we gaan ongeveer op dezelfde lijn verder. Ja.
Zeer goed, ik ga mee akkoord. Zijn er gemeentes die zo'n subsidiereglement hebben?
Blijkbaar in Brakel hebben we gehoord. Ik heb een aanschepteker, dus ik ga kijken.
Ja, oké. Okay.
Betekent dit dat het voorstel aanvaardt, dat jullie het voorstel aanvaarden? Ja, nee? Oké. Okay.
Iedereen akkoord?
Het moet uitgewerkt worden natuurlijk en het loopt niet voor
de
hand.
De bewoordingen waren niet heel duidelijk.
Sorry, dat is toch maar voor begin volgend jaar. De periode is mee.
Ja, de periode is niet voorbij. Mei, juli.
11 maal, oké. Okay.
Dank jullie.
Zijn we aan het volgende punt aangekomen, voorstel. Pardon, volgend punt ingediend door de fractie N-VA en Groen. Voorstel opmaak van een gemeentelijk reglement voor het houden van fractievergaderingen in de lokalen van het gemeentehuis. Dieter.
Dank u. Ja, naar aanleiding van een eerder voorstel die we gemaakt hadden om te kunnen vergaderen in enerzijds Arcadia en anderzijds de toekomstige woning, of de woning die verbouwd zal worden hiernaast, waar die polyvalente zaal zal komen, daar kwam een nee op. Maar toen hebben we de vraag gesteld, ja, kan er hier dan wel vergaderd worden? Hè? De burgemeester had van toen begrepen dat dat wel degelijk kon, maar dat die vraag nog nooit gesteld werd. En eigenlijk om willekeur te vermijden, maar ook om een wildgroei aan vergaderingen te vermijden, vinden wij het opportun om een voorstel in te dienen dat hiervoor een gemeentelijk reglement opgesteld wordt. En we geven een aantal aanbevelingen daarbij mee. Dat in dat reglement het aantal vergaderingen dat een fractie jaarlijks kan houden bepaald wordt. Dat het lokaal aangeduid wordt in het gemeentehuis waar die vergadering gehouden kunnen worden. Dat de frequentie bepaald wordt met de welke die vergaderingen gehouden kunnen worden. Dat er een bepaalde termijn op voorhand afgesproken moet worden. Wanneer moet je uw aanvraag indienen? Moet je dat 2 weken op voorhand doen? Moet je dat 1 week op voorhand doen? Moet je dat een dag voordien doen? Moet je dat een maand voordien doen? Ook bepalen of daar al dan niet, en liever al, externe mensen aan kunnen deelnemen. Ik denk hier aan experten in verschillende beleidsdomeinen, externe adviseurs, eventueel betrokken inwoners, kaderleden van de partij van die fractie die vergadert. Ik denk aan provincieraadsleden die wanneer dat er een bepaalde problematiek besproken wordt. Hey, ik alludeer naar een van de vorige punten, dat die ook uitgenodigd kunnen worden om aan die vergaderingen deel te nemen. Bepalen of er al dan niet verfrissingen aangeboden kunnen worden en aan welke prijs. En dan ook bepalen naar wie dat die aanvraag gericht moet worden. Voor alle duidelijkheid, dit is ongetwijfeld een onvolledige lijst die ik hier opgesomd heb. Maar wij stellen voor met beide fracties. Hè. Mensen van Groen geven mij hier het woord om dit punt in te dienen. Dat het Schepencollege ook hiervoor een reglement zal opstellen waarin bepaald wordt hoe de zetelende politieke fracties hun vergaderingen effectief kunnen organiseren in het gemeentehuis. Voilà.
Ja, dank u. Dat punt is voor ons oké. In die zin, een extra reglement opmaken zouden we nu niet direct doen, maar we nemen het nu op. Hetgeen dat ik zou zeggen, nemen we dan op als besluit, zodanig dat dat dan ook oké is. Dus wat hebben we besproken? Namelijk, het zou dus gaan over enkel fractievergaderingen en dus geen partijvergaderingen uiteraard. We stellen dan ook voor om dat 1 keer per maand te doen. Dus allee, goed, de fractie volgende, allee, of voor de komende gemeenteraad, zal ik maar zeggen. Voor de zaal te reserveren klinkt misschien raar, maar goed, dat je dus contact opneemt met ons algemeen directeur, dat je het uur en de dag geeft. En allee, dat er toch een afspraak gemaakt wordt zodanig dat de zaal vrij is, want soms zijn er ook nog andere vergaderingen. Dat kan plaatsvinden hier in het gemeentehuis, maar dan wel liefst tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Tijdens de openingsuren?
Ja.
Ja. Ja, dus dit betekent bijvoorbeeld, als dat buiten de normale kantooruren is, op maandag...
Wel, maandag is er buiten de openingsuren is dat perfect mogelijk. Allee, buiten de normale werkuren is het mogelijk op maandag. Hè.
Okay.
Goed. Dus. Ja, maar er zijn hier verschillende plaatsen. Dus we kunnen de deur toedoen zodanig dat we geen last hebben van elkaar. Dus dan stel ik voor om dat punt goed te keuren volgens hetgeen dat ik nu gezegd heb, zodanig dat iedereen op die manier hier gebruik kan van maken.
Ik dank u.
Oké, goed. Dus iedereen akkoord, veronderstel ik.
In alle eerlijkheid, ik had ook gehoopt dat dit buiten de normale kantooruren zou kunnen. Maar schat, ik leg me daar beneden.
Wel, we doen het binnen de kantooruren natuurlijk rekening houdend met het personeel. Goed. Oké, dan is iedereen akkoord en dan zijn we aangekomen aan de vragen. Ik weet niet wie dat er wil starten vandaag. Kathleen.
Specifieke vragen heb ik niet, omdat er was heel veel voorbereidingswerk, hè, van het jaarverslag, van al die rapporten. Maar we zijn daar juist heel rap over gegaan, over dat rapport organisatiebeheersing. Ik heb dat doorgenomen en ik zie toch wel dat er stappen gezet worden in de goede richting. Hè. Als positief is, mag dat ook gezegd worden. We komen van heel ver en er was totaal geen cultuur daaromtrent. En ik zie wel dat er daar verandering of zeker beweging is. Ik vind het goed dat alles een keer opgelijst is. Ik denk dat dat voor u, Katrien, ook een goed gevoel gaf. Je zult waarschijnlijk wel geweten hebben, maar als je zo een keer alles opleest, geeft dat toch wel voldoening, hè, denk ik. Dus ik wou alleen zeggen dat ik dat gelezen heb en dat ik daar tevreden mee was.
Ja, dank u. Bart?
Dank je wel, voorzitter. Welke vraag? Ja, ik ga het orgel eerst doen. Hè. Je kent mij. En ik heb eigenlijk twee vragen in één keer. Mag dat? Twee kleintjes. Stand van zaken voor de renovaties van de kerk.
Omdat daarachter verlof is.
Wat blieft?
Omdat daarachter verlof is, zal ik het goedkeuren.
Ja. Het gaat over de renovatie van de twee kerken. Voor de Mariakerk hier ging er een vergadering komen om te bekijken van al dan niet de renovatie doorvoeren of niet. En is er een stand van zaken?
Wij hebben al samengezeten, twee weken terug, met het bestuur van de kerkfabriek. De tussenpersoon voor onroerend erfgoed kon daar jammer genoeg niet bij zijn. Wij hebben de vergadering een beetje verlaten met huiswerk mee te geven aan de kerkfabriek. Zij gaan nu hun huiswerk maken, vooral ook naar het bisdom toe, ook financieel. En dan, als zij daar uitsluitsel over hebben, gaan we terug samenzitten. Dan hopelijk ook met onroerend erfgoed erbij. Om dan verder concreet te kunnen zien wat we in dat dossier doen. Dus ik kan nog geen beslissing of zo medium, nog niet zeggen wat er is uitgekomen. Maar we hebben al samengezeten en we volgen dat zeker kort op.
Zou dat niet goed zijn om de inwoners daar ook bij te betrekken? Want het is toch niet alleen een religieus gebouw, het is toch ook een stuk een cultureel gebouw?
Vandaag is het een religieus gebouw dat zeer sporadisch eens voor cultuur gebruikt wordt, mits goedkeuring door de kerkfabriek. Dus we spreken nu echt over Sint Maria Orebeke. Ik denk dat we eerst al met de drie grootste, belangrijkste partijen moeten aan tafel tot een overeenkomst komen. Ik ga er nog altijd van uit dat diegenen die daar zitten, de kerkfabriek, dat zij vanuit hun gemeenschap hun goedkeuring hebben om dat daar te gaan verkondigen. En diegenen die hier voor de gemeente zitten, zijn ook democratisch verkozen om voor de bevolking daar om de gemeente te gaan vertegenwoordigen. Ja. En onroerend erfgoed, dat zal hetzelfde verhaal zijn, maar dan niet democratisch, maar door aanstelling van de minister.
Ik wil altijd voor de oppositie optreden, hoor. Als je volk nodig hebt.
Heb je geen vertrouwen in mij, Bart?
Absoluut.
Voilà.
Voor Cornelis. Ik had een mailtje gestuurd op 31 mei na de vorige gemeenteraad met de vraag, er is een subsidie toegekend, ik had dat denk ik toen aan jou gevraagd, van die subsidie is goedgekeurd. En dan heb ik een mail gestuurd naar de twee dames en Henk. Jana, dankjewel voor het antwoord. Dat Henk ging antwoorden, maar ik heb geen antwoord van u gekregen. Dus misschien is dat ergens verloren gegaan. Ik heb op 31.5 ook een mail naar u gestuurd met de vraag van die subsidie in Cornelis Orebeke voor de kerk. Wat ga je daarmee doen? Wat hoort er binnen dat subsidieplan? Welke werken worden daarmee uitgevoerd? Welke andere werken staan er eventueel nog op de planning? En zijn er nog andere subsidies die op dit moment in aanvraag zijn?
Ik zal beginnen met het laatste. Andere subsidies zijn momenteel niet in aanvraag. Dan ga ik beginnen met het eerste punt. We hebben de vorige gemeenteraad hebben uitgelegd dat het dus, we hebben het is goedgekeurd in Brussel. Ja. Het gaat dus over binnenwerk dat moet pleisterd wordt en buiten kan leiden. Dus we hebben samen gezeten met de betrokken architecten van Solva, Katrien en ik zelf. En ze gaat zorgen dat als het na het verlof klaar is. We hopen dus een aanbesteding te hebben na het verlof. Het is wel zo, ik heb vooral een keer gezegd dat binnen het jaar moest uitgevoerd worden. Nee, het moet binnen het jaar begonnen zijn. En binnen 3 jaar moeten we natuurlijk de factuur voorleggen. Tweede element, het feit, dus interieur wat u bedoelt. Dat ze heeft me beloofd, feit, of ons samen beloofd, feit, dat ze na het lastenboek dat opgemaakt is, dus de aanbesteding voor die eerste 2 werken die al goedgekeurd zijn, dat ze dan zal beginnen aan de hand van het tijdbeheersplan, daar staat alles in, plus de besprekingen geweest in verleden jaar, oktober, november, met onroerend erfgoed, om dat uit te werken, en stap voor stap, dan, we hebben er niks aan toegevoegd. Vandaar het vertrekken, dat is de basis. Toen er tijdens er ook raadwegingen geweest, in feite, in 2018 december, als ik me niet vergis, in Arcadia met Robert nog. En dan is er bevraging geweest, dus dat wordt meegenomen. De bespreking natuurlijk onder het hefde, dat kun je niet onderuit. Die moet je respecteren. Mm-hmm. En we gaan dus aan de slag. Maar zij moeten het dus uitwerken en naar het college toe komen. En dan gaan we het ook kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Ja.
Oké, ja, dankjewel.
Ja, Dieter.
Dank u. Ja, ik heb nog een aantal vragen die ik trouwens al schriftelijk gesteld heb, maar wat ik, waar ik maar ten dele een antwoord op gekregen heb. En het deel van het antwoord dat ik dan al gekregen heb, maakt niet zo heel veel duidelijk. Het betreft mijn vrees dat er grondwater gedraineerd wordt. Hè. Dan zegt men mij, meneer Delru, dacht ik, is dat die handhavingsambtenaar, die laat mij weten dat dat bronwater is. Ik zou een keer willen weten wat het verschil is tussen een bron en grondwater. Hè. Een bron zit dikwijls onder de grond en daar komt dan water uit. Dan denk ik dat dat grondwater is. Ik las ook in de krant hè, waar de schepen mij ervan beschuldigd dat ik ruzie wil stoken, wat ik bijzonder betreur, want dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is om te kijken of er effectief water gedraineerd wordt. En u bent blijkbaar ter plaatse gaan kijken. Ik was ook een aantal keer ter plaatse gaan kijken. U hebt gezegd, toch in het krantenartikel, kan ook zijn dat u verkeerd geciteerd werd. Want van ik werd ook, voor alle duidelijkheid, verkeerd geciteerd. Het was precies alsof ik zaken poneerde, daar waar ik zaken in vraag stelde. Maar dat die situatie daar veranderd was, ik kan alleen vaststellen dat de situatie was wat ze is. Ik heb nog een aantal foto's genomen. Hè. Men zegt aan mij, ja, er is een klein niveauverschil tussen het water dat in dat bufferbekken terechtkomt en het water dat eruit wegvloeit naar de nabije waterloop. Ja, als ik afga op deze foto, dan is daar wel degelijk een verschil van iets meer dan 1 meter, gelet op de diameter van die buizen. Kun je dat inschatten dat dat 1 tot 1,2 meter is, dat niveauverschil? Waarom wordt dat water dat daar opgevangen wordt, dat bronwater, niet wat langer gebufferd om het dan alsnog op het ogenblik dat dat bufferbekken zou overstromen, dan pas af te leiden? Want er is onlangs ook op de sociale media van de gemeente verspreid het bericht van onze gouverneur dat er geen water nergens meer mag opgepompt worden, terwijl dat water gewoon wegvloeit. Dus ik zou graag een keer weten, wat is het verschil tussen bron en grondwater? Hoe zit het met die studie? Want de man van Faris zegt dat hij mij die studie, heeft mij die studie tot hiertoe nog niet bezorgd. Hij verwijst naar een studie van 2009. En dan bijkomend, en dat was het tweede deel van mijn schriftelijke vragen, hè, drinkpoel forellenkweekvijver. Ik heb hier een omgevingsvergunning bij, die dateert van 2003, dacht ik. We gaan hier dus er wordt verwezen naar drinkpoelen, maar bij mijn weten zijn die drinkpoelen forellenvijvers. En in de vergunning die destijds door minister Van Mechelen afgegeven werd, staat duidelijk indien het dienstgebouw een ander gebruik zou krijgen dan voorzien of nadat de viskweek wordt beëindigd, dienen de vijvers te worden gedempt en de percelen in hun oorspronkelijke staat hersteld, inzonderheid wat het relief betreft. Ja, en nu gaan we diezelfde putten die daar liggen, die eigenlijk daar niet meer mogen liggen, gaan gebruiken om water af te voeren. Hoe zit dat nu? Ik zou daar graag verduidelijking rond krijgen. En hoe gaat het college daarmee om? Wordt daar nu een vergoeding betaald aan een niet vergunde vijver, aan een eigenaar die die niet vergunde vijver heeft, omdat die nu plotseling moet ingeschakeld worden in het kader van die werken? Ja, wat is de situatie? Dat zijn de vragen waar ik nog altijd mee zit. De eerste mail dateert van 25 maart. Ik heb effectief, en ik heb me daar ook voor verontschuldigd, de fout gemaakt om daar van de vraag die ik stelde iemand in cc te zetten. Blijkbaar kan dat niet. Ik heb dat afgetoetst bij onze partij. Ik heb me daarvoor verontschuldigd, maar ik heb nog altijd geen concreet antwoord op mijn vragen.
Ja, ik heb uw mails ontvangen en ook nog mensen hebben uw mails ontvangen. Nu goed, ik weet dat je een antwoord gekregen hebt van de algemeen directeur, ook van een deskundige. Over een deel van uw vragen.
Ja, de deskundige heeft mij geantwoord. Het is bronwater dat we afvoeren.
Nu goed,
het verschil tussen bron en
weet je, als de heer Delru een mailtje gestuurd heeft en je zit met technische vragen, denk dat je die beter aan iemand kunt stellen die daarin gespecialiseerd is.
U beheert deze gemeente als burgemeester. U moet toch weten wat er op uw grondgebied gebeurt.
Ja, uiteraard.
Dat is één deel. En op het gedeelte Drinkhoek-Vrouwenvijver heb ik totaal geen antwoord gekregen.
Maar je moet ook weten, dat is een dossier dat lopend is. En dat is trouwens een individueel dossier. En op deze zitting van de gemeenteraad kan ik daar verder geen details over geven. En als dan vragen zijn over de werken, ik denk dat u dan uw vraag moet stellen aan de heer Blommaert, want hij is daarbij bij de vergaderingen over de werken. Ja. Dus ik denk dat hij dan eerder de geschikte persoon is.
Maar ik verwijs hier naar een vergunning afgeleverd door een minister van destijds. Laten wij hier dan zaken toe in deze gemeente die niet vergund zijn? Uiteindelijk, dat is de essentie. En als u mij zegt dat het confidentieel behandeld zou moeten worden, ja, dan mag ik u vragen, als lid van het Horebeekse parlement, om het zo maar te zeggen, zou ik dan toch graag een antwoord op mijn vraag krijgen.
Dan is misschien een oplossing dat je een keer naar het gemeentehuis komt en dat we dan buiten de gemeenteraad daarover een keer samen zitten. Dus dan misschien. Oké.
Sorry, ik mag er even op in. Betaalt, want die laatste vraag vind ik wel zeer interessant. Betaalt de gemeente huurgeld aan een individu voor het gebruiken van vijvers om water in te laten storten? Zit dat in het financieel jaarplan bijvoorbeeld? Ja of nee? Punt. Of haat de gemeente betalen? Ja, kijk, dubbele vraag.
Ja, ik denk dat je die vraag aan schepen Blommaert best stelt.
We zullen proberen zeer kort te zijn. Eén, de vergunning voor de rioleringswerken werden uitgevoerd. Dus die is goedgekeurd door alle, dus zowel landbouw, visserij, iedereen heeft er zijn zeg over in Vlaamse Milieumaatschappij. Dus dat moet uitgevoerd worden. En als men dan gebruik zou maken van bepaalde gronden, volgens de omgevingsdingen, zal men daar ook een bepaalde vergoeding moeten vergeven, maar die ligt nog niet vast, dat is zo simpel als pompwater. Er is nog geen bindende afspraak, er is geen akte gemaakt, er is niks gemaakt nog. Ja?
Maar dus er gaat water komen in die vijvers, maar er is nog geen bindende afspraak hoeveel dat de gemeente moet betalen? Dat is wel een zeer rare onderhandelingspositie.
Nee, daar is toen een tijd door de landmeer Ducatio, want er is een schatting gemaakt, die is doorgegeven, is goedgekeurd door het college verder. En degene die onderhandelaar, de landmeer die nu dat uit moet voeren, in opdracht van Seveco, de studiebureau, die is er nu mee bezig. En zolang dat er nog geen voorakkoord is of een achterverleden is bij de notaris, kunnen wij hebben niks in onze handen. Ja, zo simpel.
Bent u nu aan het zeggen dat u de vergunning die destijds door minister Van Mechelen afgeleverd is, compleet overruled? Want in die vergunning staat letterlijk, en ik herhaal wat ik daar juist zei, nadat de viskweek wordt beëindigd, dienen de vijvers te worden gedempt. En nu gaan we dat gebruiken als opvangbekken. Maar we kunnen niet, want ze moeten gedempt worden. Kunt ze niet gebruiken. Moet ze dempen.
En ze zouden dan terug moeten gegraven worden, eigenlijk. Want ze zouden dan terug moeten dempen, die vijver dempen, ja, maar, en dan terug uitgraven, want die staat in de omgevingsvergunning.
Maar de essentie is dat daar ongetwijfeld een vergoeding tegenover staat voor niet vergunde. Dus men zal eerst een vergunning niet respecteren. Men zal dus met andere woorden de wet overtreden en men zal er vergoeding voor krijgen. Naderhand.
Maar hij is vergund, hè? Omdat hij zegt...
Nee, want hij is enkel vergund mits de voorwaarde dat daar vis gekweekt wordt. Met zo lees ik het toch, tenzij dat, mijn begrip van het Nederlands niet goed is.
Met de omgevingsvergunning, zo hebben we dat met de omgevingsvergunning die aan Faris gegeven is voor het aflopen van het water is zeker één vijver vergund.
Ik ga er dan eventjes voor langskomen, zodat we dat kunnen uitklaren. Ik heb straks nog een vraag.
Ik hoorde de schepen daarnet zeggen dat er in het schepencollege besproken geweest is, dat er een raming afgesproken is van dat bedrag. Maar wij hebben tot op heden alle schepencolleges ontvangen tot 8 juni. Dus ik veronderstel dat dat al eerder gebeurd was en er is geen neerslag van in de college besluiten. Dus ik veronderstel dat dat dan niet het geval was of dat dat dan niet genoteerd of niet mocht genoteerd worden. Ik weet het niet.
Misschien doen we een labiepje, hè?
Ja. Daar gaan we over naar Florian.
Vraagje voor Schepen Blommaert. Naar van mijn projectaanvraag voor houtkanten voor lokale besturen. Dus op de gemeenteraad van 27 maart hebben wij dat goedgekeurd, een voorstel van Groen, om een projectaanvraag in te dienen houtkanten voor lokaal bestuur van de Vlaamse landmaatschappij. Dat ging bekeken worden met het regionaal landschap Vlaams Ardennen. Bij navraag bleek het project bij regionaal landschap niet optimaal te zijn. Maar ze hadden wel een alternatief houtkantenplan uitgewerkt, waarbij, kort samengevat, de gemeente bij de aanplant van houtkanten 30% van de kosten zouden moeten betalen en het regionaal landschap 70%. Heeft de gemeente dit alternatief al bezocht en wat is de conclusie?
Ik denk dat we dat nog niet gereden hebben. We hebben samen gezeten op 4 april, dat is correct feit. En we hebben de zaak nog verlopen verder en ze hebben ook gekeken, maar ik ben verwonderd dus dat ze dat zeggen tegen u, want ze hebben nog geen enkele nota aan ons bezorgd die dat weerspiegelt wat u nu zegt. Dus als we dat krijgen, kunnen we erop reageren en kunnen we een antwoord, maar wat we wel gaan doen in feite, waar mogelijkheden zijn, en ik denk bijvoorbeeld aan bufferbekken, daar gaan wij dus beplanting aanbrengen, dat mag u weten. Dat
en tijdens jullie gesprek op 4 april werden dan locaties vastgesteld, of niet?
Werd er hun?
Locaties vastgesteld.
We hebben een bepaalde locatie overlopen, ja. Maar meer niet. Maar we zullen dat verder uitwerken en we hebben nog geen rapport van gekregen. We wachten erop.
Ja. En 4 april, we zijn 26 juni, heeft u dan... Wat blief?
Het is een beetje lang, hè?
Ja, dus ik zou dan als Schepen een keer mijn telefoon nemen en vragen van jongens, we hebben samengezeten en wat is jullie standpunt? Waarom hebben jullie projectaanvraag ingediend? Want dat was dan eind april. Hebben jullie één ze ingediend? Waarom hebben jullie ze niet ingediend? Wat zijn jullie punten om ze niet in te dienen? En wat gaan we ermee doen? Is toch een verantwoordelijkheid van de Schepen, denk ik dan.
Je zou het zo kunnen formuleren, maar je kunt het ook anders zeggen. Hè. Als je een afspraak maakt met de mensen die hier komen, feiten, dan denk ik ook dat er toch binnen een beperkte tijd een antwoord gaat krijgen. Het moet toch iedereen zijn handje vasthouden. Hè. Maar ik zal dat
niet
rapporteren.
Maar ik heb nu het gevoel dat ik uw handje moet vasthouden.
Nog niet rapporteerde.
Want, ik heb nu één telefoontje gedaan. Ik kwam aan telefoneren voor de reekalveren. En ik dacht van, ik ga het hem een keer vragen. Ik heb 5 minuutjes met die mensen gepraat. En als locaties in dat alternatief plan, gaat u nu zeggen, werden Rokeghem Steen en Kromstaat naar voren geschoven. Goed voor 875 meter bijkomend groen. En dat leek mij vrij uitgewerkt te zijn, want de gemeente zou eigenlijk 560 euro betalen voor dus die 875 meter houtkanten op een totale kost van 2700 euro. Dus ik stel voor dat je een keer contact opneemt. Ik val een beetje uit de lucht ermee. Ik vind het raar dat jullie zelf nog niet op de hoogte zijn. Contact opnemen met regionaal landschap, dus 3 maanden later. Dus de tijd is rijp, denk ik. En vooral een warme oproep om daarop in te tekenen.
We zullen met plezier doen, maar het lijkt niet logisch dat ze u informeren en wij onze informatie niet krijgen.
Ja, maar het is als je een vraag stelt, krijg je meestal een antwoord.
Ja, Dieter?
Ik zal mijn vraag de volgende keer stellen.
Bart?
Ik ga mijn vraag deze keer wel stellen. Onze gastjes gaan regelmatig, ik wijs even naar, naar Guy, onze gastjes gaan dikwijls spelen in, op Koekoeksplein. Blijkbaar is dat de chillruimte van de jeugd van Hoorbeke. En ja, plichtsgetrouw ga ik de dochter daar afzetten en terug ophalen. En dan is mij opgevallen, want ja, je moet op afstand aan de bank wachten, want je mocht niet te dicht in de buurt komen bij de gesprekken. En ik zag daar ene vuilbak staan, volledig vol, en geen mogelijkheid tot sorteren. Die vuilbak stond net naast die bank. De kinderen durven daar niks in gooien, want dat zat vol met beesten. Ik heb dan gezegd, ja, leg het daar een beetje opzij, ze zullen dat wel komen ophalen, maar dat werd niet onmiddellijk opgehaald. Dus mijn vraag is eigenlijk van, één, zit er daar een bepaald roulement in van ophaling van het afval van dat klein vuilbakje dat daar staat? Zeker in de zomer denk ik dat dat misschien wat regelmatiger moet gebeuren. En is er daar geen mogelijkheid om daar sorteervuilbak te zetten, dat je op zijn minst bijvoorbeeld PMD of zo apart kunt sorteren? En dan misschien beter ook dat we niet, nu dat de glasbakken daar wegzetten, eigenlijk een andere wespennest gaan creëren, die vuilbakken misschien eerder tegen de uitgang zetten. Dat is mijn vraag.
Dank u. Normaal is het geplooid, dat zal dus van de week woensdag terug gebeuren. De dag voor de huishulophaling verder gaan onze mensen rond en doen alle vuilbasken, ook de kets en alle waar wandelpaden zijn of banken staan, halen ze op. Dus het zou me sterk verwonderen dat er dus niet gelegen wordt, want ze doen iedere keer hun rondgang.
Was woensdag dan? Moesten ze s'avonds nog langs
komen. Ze doen het laatste van hun dingen, dag.
Al wel, jammer dan.
Dus, dat is de ene kant van de medaille. We zien ook, als we grotere vuilbakken zetten en verder, dat je krijgt dat de mensen hun afval in plaats van hun eigen container daarin komen steken. Daarom die kleine vuilbakken. Dat is, ik geef een voorbeeld aan de stad. In de stad Oudenaar, als men rondrijdt met de vuilniswagen rond de markt en we komen terug, kunnen ze weer laden. Ook dat is de realiteit.
De vuilbak die er nu staat, die heeft zo inderdaad kleine gaatjes.
Opening, zo groot.
Ja, fantastisch. Maar als je er nu nog, liefst dan aan de straatkant, 2 naast elkaar zet, waar je goed PMD kunt, blikjes of zo kunt ingooien, kun je er ook kleine gaatjes van maken, dat er juist een PMD-blikje in kan.
We kunnen dat laatste bekijken, maar we moeten natuurlijk zorgen dat er dit niet dat is verschuiving juist. Is
absoluut.
Van
zo'n ja, ding. Dat is zeker verkeerd. Een bezorgdheid.
En onderhoud
natuurlijk. Maar er hangt een camera, hè, dus je kunt direct zien.
De camera wordt uit de zaken van de week.
Ah ja, oké. Okay. Dat van die vuilbakken, dat gaan jullie een keer bekijken.
Ja, dat wil ik
doen. Super, ja. Dankjewel.
Dat is genoteerd. En dan nog een laatste vraag voor Florian.
Dank u. Ja, het was een zeer informatief telefoontje bij Regionaal Landschap. Voor mevrouw Wouters. Stand van zaken, traag wegenplan. Dus 2,5 jaar geleden, januari 2021, hebben wij onder meer ik een tal van vrijwilligers meegeholpen aan het inventaris traag wegenplan. In oktober had ik reeds de vraag gesteld, 22, hoe zit het ermee? Omdat het in juni 22 was mij te horen gekomen dat het eigenlijk gefinaliseerd kon worden. U stak het toen op de financiën dat het wellicht niet meer in 2022 kon voorgelegd worden. We zijn ondertussen juni 2023 en na contact met regionaal landschap vernam ik dat het plan eigenlijk klaar is en eigenlijk op de gemeenteraad zou gebracht worden zo snel mogelijk. Het was 2 weken geleden, dus ik had gehoopt dat het nu ging komen. De financiën zijn er weer, maar ik hoop niet dat dat nu deze keer de schuldige is.
Nee, ik weet niet of zij ook hebben gezegd wanneer zij de addenda, waar wij al lang aan het op aan het wachten waren, waar ik ook al voor gerappelleerd had, wanneer zij die hebben doorgestuurd.
Nee, het was 2 weken geleden dat ik gebeld heb, dus het was daarna.
En waarschijnlijk hebben ze, was het de dag ervoor of 2 dagen ervoor of zo, misschien maximum, dat ze het hebben doorgestuurd. En we hebben gemerkt bij die addenda dat er nog kleine aanpassingen moeten gebeuren. Maar eigenlijk is inderdaad nu van RLVA het werk rond. We hadden gehoopt om dat nu in juni, daarom dat ik ook begin juni nog een paar keer had gerappelleerd van alsjeblieft bezorg het ons dat we het in juni op de gemeenteraad kunnen brengen. Daarom omdat we waarschijnlijk, ik vermoed dat je Ruben aan de lijn hebt gehad, van Ruben die informatie hebt gekregen dat het er nu ging opstaan. Ja. Maar er zaten nog fouten in de addenda die we eerst willen oplossen vooraleer dat we het naar de gemeenteraad brengen. Maar dat zal dan normaal gezien voor september, ik vermoed bij RLVA dan ook geen 2 maanden in verlof zijn, dus dat in september wel kan voorkomen.
Er wordt iets ondernomen om, niet voor mezelf natuurlijk, maar voor de vrijwilligers die daaraan deelgenomen hebben, te bedanken, voorstelling van het plan, zowel voor hun inventarisatie van het plan, maar ook achteraf hebben er ook tal van vrijwilligers meegewerkt, om input te geven. En nu dat het goedgekeurd wordt, zou het wel leuk zijn om hen er nauwer bij te betrekken, bijvoorbeeld.
Ja, sowieso gaat er een infomoment ook zijn. Ik zeg nog niet dat misschien in de Arcadia fysiek of zo gaat zijn, maar sowieso gaan we zorgen dat de informatie wel verspreid wordt via Heerlijk Horebeke, website en dergelijke meer. Dat de mensen daar ook kennis van hebben. En wat de vrijwilligers betreft, we zullen dat intern een keer bekijken, maar ik denk dat dat wel kan om die zeker te bedanken voor hun inzet.
En denk ook dat toerisme misschien nog wat geld over heeft. Het is nog niet zoveel spendeerd om het toeristische trekpleister te maken van het wandel. Punten en de traagweerplan voor het stel.
Maar met Toerisme Vlaams Ardennen werken we daar heel hard en voor alle gemeenten. Dus blijven we het doen.
Ja, dank u. Dan kunnen we het eerste gedeelte van de gemeenteraad afsluiten en gaan we over naar het deel OCMW. Met punt 1, goedkeuring van het verslag van de vorige zitting. Iedereen akkoord? Oké. Punt 2, financiën jaarrekening 2022. Dit punt is dus reeds behandeld in het eerste gedeelte. En dan zijn we aan punt 3, de vragen. Zijn hier vragen? Ja, Bart.
Ik had gedacht dat na de opmerking van mijn collega Kathleen de vorige keer, dat we al een jaar geen agendapunten hebben. We hebben nu wel een agendapunt, maar dat is denk ik een verplicht nummertje. Dat er wat initiatieven ontwikkeld zouden geweest zijn. Ik stel vast dat er
het is een begin,
nog altijd geen initiatieven ontwikkeld zijn.
Dat is vorige maand op de agenda geweest. We hebben nu vorige week een bijzonder comité gehad. En, voorlopig zijn, ik heb wel al een keer gekeken met mijn oor te luisteren bij de omliggende gemeenten. En inderdaad, Kathleen heeft erin gelijk, er zijn meerdere punten. Maar het gaat ook meer over onder andere wagen van OCMW, bestelwagen, dat en dat. Maar we werken eraan. En ik hoop dat we eind september er een punt of 2 kunnen opzetten. Of 1.
Ja. Tot samenwerking.
Ik zie nog niks.
Ik kan zeker ook hier bekeken.
Ja. Ik zie nog niks. Ja,
ja, Bart.
Het was vorige week zeker dat wij een vergadering hadden van de adviesgroep, adviesraad van de kinderopvang. Heel interessante vergadering. Maar misschien kan Guy kort samenvatten wat je al wel of niet kunt zeggen.
Schiet natuurlijk niet op mij. Je wordt er ook bij als ik iets vergeet. Of aanvullen. Nee, in die zin. Dieter had hem laten verontschuldigen. Hij heeft dat ook nog gemeld. Het eerste puntje dat we besproken hebben, dus ik ga het wel kort houden, want er volgt ook nog een verslag. En we zullen dat ook wel doorsturen naar u en naar Dieter. En Dieter kan dat wel delen. En Bart kan dat ook wel delen naar zijn collega. Het eerste punt dat we besproken hebben, kijk dan hier naar Dieter, was die ontharding. En er zit wel een beetje muziek in dat punt. En we zouden eventueel ook in samenwerking met school ook samenwerken met de Kaaihoeve, die al zo'n project heeft gedaan in Brakel. Dus ik heb die mensen al iets gecontacteerd en zij zouden begin juli, dus volgende week, binnen 2 weken ongeveer, een keer komen kijken wat er de mogelijkheden zijn. En dan in september zouden we terugschakelen naar de school. Hoe dan de leerling, dat hebben we ook gezegd, Bart. Dat we het kunnen in het kader, bijvoorbeeld 5e, 6e leerjaar. In het kader van meten te rekenen, bijvoorbeeld. Kunnen naar voren brengen. We hebben grofweg wat ideeën gedaan. Dat bijvoorbeeld een stukje grond zou zijn waar de kinderen hun groentjes of hun plantjes kunnen kweken en daar iets mee klaarmaken en dergelijke. Ja, of bijvoorbeeld, ja. Dus dat is een eerste punt. En het tweede punt was, dat was ook een belangrijk punt wel, de twee opvangen in samenwerking met de gemeente Brakel. De school is enorm te vinden voor de twee opvangen voorlopig te behouden. Waarom? Om de kleuters is het heel gemakkelijk. Ze stappen de koer over en ze zitten in de opvang. Dat is heel interessant. We hebben ook de cijfers opgevraagd en we zullen, men beloofd, eind september nog eens samen te komen. Dus Dieter, kijk dan een keer naar u. En dat we de cijfers zullen... moet voor iedereen lukken ook natuurlijk. De cijfers zullen opvragen, een beetje afwegen de voor- en nadelen van de twee opvang. Maar we gaan alleszins dit, het volgende schooljaar, niks aan veranderen. Omdat ook de directeur of de voorzitter van de, misschien wat ik zeg, het schoolbestuur was er ook. En dat zegt, op die korte termijn kunnen niks veranderen en dat moet goed overwogen worden. En zeker in het kader van en het belang van de kinderen.
Het is niet van Bart, je zei de vorige keer dat er subsidies kon wegvallen. Dat is het risico niet dat we nu nemen daardoor dat er subsidies...
Voorlopig niet, nee.
Ja, op dat vlak was ik wel gerustgesteld, omdat er een nieuw decreet is, waardoor je eigenlijk niet meer gesubsidieerd wordt per kind dat naar de opvang gaat, maar gewoon per kind dat in je gemeente woont. En je kunt daar vrij breed... je kunt daar eventueel ook sportinitiatieven voor doorsteunen, je kunt opvanginitiatieven steunen, je kunt ook de combinaties ondersteunen. Dus je krijgt een vaste pot of je nu kinderen in je opvang hebt of niet, bij wijze van spreken. Dus dat was wel een voordeel. Natuurlijk, ja, twee opvangen kost veel meer geld. Als je voor vervoer moet zorgen, dat kost ook geld. Dus ik denk dat het goed is dat we daar rond samen gaan zitten volgend jaar met een aantal mensen. Eventueel ook met de ouderraad of een bevraging met de ouders doen bijvoorbeeld. Dat we eigenlijk samen met iedereen die erbij betrokken is een plan kunnen uitwerken. Dat we inderdaad wellicht niet meer volgend schooljaar, maar het schooljaar daarna dan kunnen implementeren.
Dat klopt.
Dus het was een aanvullingsvolledig samenwerking.
Voilà.
Verder geen vragen. Dan kunnen we de OCMW-raad sluiten en dan keren we even terug naar de gemeenteraad, maar dat is een gesloten zitting, dus gelieve de zaal te verlaten. Vooraleer dat ik definitief afsluit, wil ik juist nog even zeggen dat